Collega's, goedenavond. Welkom ook aan het publiek en aan de financieel directeur en haar medewerkers. Er zijn heel wat zieken blijkbaar vanavond, want ik moet 4 raadsleden verontschuldigen wegens ziekte. Dat is Hervé Verestraeten en Anneleen Dom. En ook Koen Boeks en Nele van der Roei zullen niet aansluiten wegens ziekte. Bij de goedvinden starten we met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en wil ik graag Hans.
Ook Cindy Dexters is door ziekte geveld.
Ja. Cindy Dexters, nummer 5 als zieke. Zal niet aansluiten, dank u Hans. Bij de goedvinden openen we de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van maandag 19 december 2022. Eerste punt op de agenda betreft de goedkeuring van de notulen. Van vorige vergadering, ik neem aan dat dat geen probleem is, maar we dat unaniem goedkeuren. Iedereen akkoord? Ja. Punt 2 betreft de dienstverleningsovereenkomst met VZW de Sprong. De Sprong is een gekend maatwerkbedrijf dat jobbegeleiding en toekomstperspectief biedt aan mensen die om welke reden ook weinig of geen kansen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. Met het T4Two-project onderzocht de Sprong met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid de samenwerking met de woonzorgsector. En in een partnerschap van 3 woonzorgcentra en 3 maatwerkbedrijven werden met succes nieuwe ondersteunende jobs gecreëerd op maat van medewerkers uit de sociale economie. De Sprong stelt voor om dit dienstverleningsmodel ook uit te rollen in het woonzorgcentrum Ten Hove. Om kwalitatieve zorg te kunnen verlenen in het woonzorgcentrum is het belangrijk dat onze zorgmedewerkers zich kunnen richten op hun kerntaken, zorg en aandacht voor onze bewoners. Voor de logistieke ondersteuning worden zij bijgestaan door teamassistenten en poetsmedewerkers. We willen iedereen de kans geven om bij te dragen aan de woon- en leefkwaliteit van onze bewoners. En zo geven we met een specifieke functiebeschrijving mensen met een arbeidsbeperking hiertoe al de mogelijkheid. En met het aanbod van de Sprong zetten we hier extra op in. De Sprong blijft werkgever van de mensen die zij inzetten in het woonzorgcentrum. En enkel de effectief gepresteerde uren worden aangerekend. En aan de raad wordt gevraagd om deze dienstverleningsovereenkomst met VZW de Sprong goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 3 betreft de overeenkomst met Fluvius. In zaken het beheer van de oplaadterminal. Lokale besturen ontvangen voor oplaadpunten budgetmeters een vergoeding. In de regelgeving wordt aan netbeheerders opgelegd dat er per gemeente minstens 1 oplaadpunt ter beschikking moet zijn. Oplaadpunt Sociaal Huis. Om dit te kunnen realiseren werd er een samenwerking opgezet met de OCMW's. De voorbije jaren was er de introductie van de self-service oplaadterminals en de uitrol van de digitale meter met als mogelijkheid om van thuis uit online betalingen te kunnen doen. En gemiddeld 85% van de klanten met een digitale budgetmeter maakt gebruik van dit online oplaadsysteem en maakt dus geen verplaatsing meer naar de fysieke oplaadterminals. Gelet op bovenstaande is de noodzaak ontstaan om een andere invulling te bepalen voor het toekennen van een oplaadvergoeding voor de OCMW's. En aan de raad wordt gevraagd deze overeenkomst goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 4 betreft de uitpas. Op 1 januari volgend jaar starten we met de uitpas binnen onze gemeente. Uitpas is een sparen voordelen programma voor vrije tijd. Met de uitpas kunnen gebruikers punten sparen en omruilen voor bepaalde voordelen. Inwoners die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming kunnen de uitpas gebruiken aan kortingstarief en betalen bij vrije tijdsactiviteiten 20% van de totale kostprijs. Graag wensen we zoveel mogelijk inwoners te bereiken met de uitpas, zeker ook de doelgroep van mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming. En via het project Geharmoniseerde Sociale Statuten is het mogelijk voor een gemeente om na te gaan wie van zijn inwoners behoort tot een van de meerdere sociale categorieën met de bedoeling en op automatische wijze een aanvullend voordeel toe te kennen. Voorstel is om aan alle molenaren met recht op een verhoogde tegemoetkoming een brief te sturen om de uitpas bekend te maken en hen aan te moedigen tot het effectieve gebruik van de uitpas tegen kortingstarief. Zij kunnen deze pas gratis verkrijgen aan het onthaal van het sociale huis. En we stellen dus voor om via de kruispuntbank van de sociale zekerheid inwoners van Mol op te zoeken die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming met het oog op mensen tot hun rechten laten komen. En aan deze groep zal er vanuit het lokaal bestuur een brief verstuurd worden om hen te wijzen op hun recht vanaf 1 januari 2023. Goedkeuring van dit plan wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dan zijn we toegekomen aan punt 5, de meerjarenplan. Maar aangezien dat dit gekoppeld is aan het gemeentelijk luik, stel ik voor om hier even deze raad te schorsen. En eerst dus het punt te bespreken op de gemeenteraad. En dan komen we straks terug naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om punt 5 vast te stellen. Dus voorlopig schorsen we even de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En wil ik graag de gemeenteraad van maandag 19 december 2022 voor geopend verklaren. Punt 1 van de agenda betreft de notulen, waarvan goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 2 betreft de begrotingswijziging en dotatie van 2022 voor de politie. Die omvat voor de gemeente Mol een werkingstoelage van 6.080.392 euro en een investeringstoelage van 310.045 euro. En aan de raad wordt gevraagd om enerzijds kennis te nemen van de begrotingswijziging voor dit jaar nog, voor 2022, en anderzijds de dotatie goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. En dan vanaf punt 3 tot, denk ik, punt 35 zijn allemaal punten die verband houden met de meerjarenplanning. Dus we gaan niet straks één voor één stemmen, maar we stellen voor om nu, vooraleer dat we aan punt 3 beginnen, dit debat te voeren. U kent de werkwijze van vorige jaren, we zouden die graag aanhouden. Dat betekent dat ik zo meteen het woord aan de schepen van Financiën ga geven voor een algemene inleiding. Nadien gaan we de tour doen van de leden van de oppositie, zodat zij hun vragen kunnen stellen en de schepen kunnen noteren. Vervolgens gaan de schepen al die vragen beantwoorden en dan komt er nog een tweede ronde met een laatste feedback. Ik denk dat dat een werkwijze is die we al enkele jaren volgen. Ik zie Hans teken doen.
Ja, voorzitter. Misschien voor de goede gang van zaken, want er zijn ook heel wat detailvragen, heb ik vernomen van mijn collega's. En dus wij stellen voor dat we alle drie, het is te zeggen, ik hoop dat ik namens mijn collega's mag spreken van Memo en vooruit, dat wij een algemene beschouwing geven eerst op het totale pakket van de begroting en dat u dan, na de uiteenzetting uiteraard van de schepen, en dat u dan daarop repliceert en dat we dan in detail gaan als dat voor u niet stoort.
Mij stoort dat niet.
Dank u.
Maar we beperken tot twee ronden, dat is de bedoeling. Hè? Algemene ronde dan. En,
er niemand belang bij heeft om hier nachtwerk van te maken, maar ja. Ik denk dat het debat wel democratisch moet gevoerd worden.
Ja, dat gaan we doen. En we gaan beginnen met de inleiding door de schepen. Schepen?
Goedenavond, collega's. Vanavond gaan we dus de tweede aanpassing van ons meerjarenplan vermoedelijk goedkeuren. Allee, wij gaan dat ook doen. Het is een nieuwe aanpassing voor de rest van onze legislatuur. En we komen eigenlijk, begin dit jaar komen we eigenlijk uit de twee zware COVID-jaren. En we dachten van alles is hoopvol, we gaan ons kunnen herpakken. Vaccinatiecentrum draaide nog op volle toeren. Maar niets was minder waar. 24 februari besloot Rusland Oekraïne binnen te vallen en kwamen we eigenlijk, werden we wakker in een hele andere wereld. Energiecijfers explodeerden, de inflatie nam een hoge vlucht. En dus een noodzakelijke aanpassing die dan ook veel verregaander is dan de vorige. En dat komt inderdaad door die energieprijzen en door die loonkosten en de hogere grondstofprijzen. En dat dwong ons tot een stevig ingrijpen. En het is dan ook 6 maanden lang een zoektocht geweest, een onderhandeling geweest om een evenwicht tussen het ambitieus investeringsprogramma voor Mooi Mol, niet alleen in stenen, En een financiële balans die dan ook voldoet aan alle wettelijke vooropgestelde criteria. We moeten altijd rekening houden met die positieve autofinancieringsmarge, waarin dat wij kunnen bewijzen dat wij toekomstige lasten dat wij die kunnen blijven dragen. En om dit te bereiken werd elke uitgave van klein tot groot kritisch onder de loep genomen. Het modus operandi was met de budgetcomité's, dat is uitvoerig uitgelegd denk ik, zowel op de gemeenteraadscommissie ondersteuning als op de gemeenschappelijke gemeenteraadscommissies uitgelegd hoe we daarmee aan de slag zijn gegaan. En het is misschien ook nu de goede gelegenheid om toch een dankwoord te richten aan alle medewerkers van de gemeente, om hierin consequent en collectief, constructief ondersteunende medewerking hebben te verleend. Want het zijn heel zware 6 maanden geweest. Nu, het investeringsprogramma blijft voor een groot deel intact, maar we moeten dat noodgedwongen over een lange periode gaan uitsmeren. Dit betekent dat sommige grote investeringen, de renovatie van Site de Zwaan, Site het Getouw, de bouw van het nieuwe jeugdhuis, we voeren die niet af. We gaan die gewoon moeten later inplannen. Later dan dat we eigenlijk gehoopt hadden bij het begin van de legislatuur dat we zouden kunnen uitvoeren. Wat betreft de inkomsten, er zijn onze belangrijkste belastingen de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing. En dat is een beleidskeuze geweest om daar niet aan te raken. Dat is even een van de conditio's sine qua non geweest bij het begin van de budgetbesprekingen, dat we daar niet aan willen raken. Het zou natuurlijk heel gemakkelijk zijn om belastingen te verhogen, maar we hebben resoluut gekozen om daar af te blijven. Ja, reden te meer, de burgers worden ook allemaal geconfronteerd met hogere prijzen. Het is dan niet aan ons om dan hogere belastingen daar ook nog eens bij te voegen. Wel gaan we indexaties voorzien voor onze eigen retributies, omdat uiteindelijk onze kosten ook de hoogte ingaan. De energiekosten is uitgebreid toegelicht geweest op de gemeenteraadscommissies, die verdubbelen. In 2021 was dat nog 1,62 miljoen voor het totale energiepakket van ons patrimonium. En dat is voor 2022 al doorgestegen naar 2,15 miljoen. Ook de komende jaren, het is wat koffie te kijken, maar verwachten wij toch dat die energieprijzen niet direct gaan dalen. We hebben ze in ieder geval op hetzelfde niveau ingepland voor de rest van de meerjarenplanning. Gaan ze toch zakken, des te beter, dan gaan we meer reserve hebben. Maar we hebben op dat gebied toch voor het worst case scenario gekozen. Dan hebben we de 5 indexaties gehad. En er zijn er nog een paar op komst. Maar daardoor is het loonbudget, dus dat gepland was op 37,6 miljoen euro, is in 2022 al doorgestegen naar 38,8 miljoen euro en gaat door die indexaties in 2023 van de oorspronkelijke 37,9, zo hadden ze ingeschreven in de meerjarenplanning, dan gaat dat doorstijgen naar 42,4 miljoen euro. Dus dat zijn etelijke miljoenen erbij. En de stijgende prijzen voor goederen en diensten hebben ook nog meerdere effecten. Dus onze dagelijkse werking, ook daar wordt alles duurder. En we moeten dus ook in de toekomst meer middelen gaan voorzien voor brandweer, voor politie. We hebben het er juist al goedgekeurd, want ook zij worden getroffen door die snel opvolgende indexaties. Maar dat komt eigenlijk voor een groot stuk ook bij ons terecht. Nu, een andere ambitie die wij in het begin van de besparingsronde door het beleid hebben vooropgesteld, was om onze dienstverlening en beleidsvoering op talrijke fronten te behouden, volgens de gestelde ambities. Naakte ontslagen hebben wij uitgesloten. Ook hier wilden wij niet inboeten aan de ambities en koesteren wij nog altijd dezelfde ambities van in het begin van de legislatuur. Nieuwe aanwervingen, tijdelijke contracten, pensioneringen, die gaan we wel steeds kritisch onder de loep nemen. En dat zal ook de komende jaren zo blijven. Dus elke nieuwe aanwerving zal goed moeten overwogen worden. Ook alle uitgaven, in die budgetcontroles hebben we alle uitgaven, hebben we onderworpen aan een kritische toets. Zijn ze nodig? Zijn ze noodzakelijk? Kunnen wij ze eventueel door anderen laten doen? Energiekosten hebben we proberen in te perken. We hebben een aantal ingrepen al gedaan, met succes. Dus bijvoorbeeld rekening houdend zelfs met de klimaatcorrectie, hebben wij het elektriciteitsgebruik in het Getouw al met 30% kunnen doen dalen. Het gasgebruik zakte zelfs met 37%. Door al die maatregelen, door alles te gaan bekijken, hebben toch nog altijd voldoende financiële armslag, ook om ook in deze moeilijke maatschappelijke tijden te blijven inzetten, om te gaan ondersteunen. We gaan blijven ondersteunen in jeugd- en sportclubs, geestelijke gezondheidszorg, jeugdwelzijn, armoedebestrijding, ondersteuning van ouderen, gemeenschapsvorming en lokale economie. Die gaan zeker niet moeten inboeten, dat blijft op hetzelfde niveau. Nu, alle subsidies blijven onaangeroerd. Dus alle socioculturele verenigingen, jeugd- en sportclubs kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning en zij mogen niet slachtoffer worden van deze crisis. Dat is ook echt een principe dat wij in het begin van de budgetbesprekingen naar voren geschoven hebben. Nu, op lange termijn gaan die algemene loonindexaties zich ook wel gaan vertalen in een verhoogde inkomsten, maar dat gaat ten vroegste binnen 2 jaar zijn. Dat heeft Karen in het lang en breed uitgelegd. Dus deze 2 jaar, 23 en 24, worden de moeilijkste jaren en mogelijk gaan we nadien terug in een iets rustiger vaarwater komen. Nu, naast de zware tegenvallers hebben we gelukkig ook wat meevallers gekregen in 2023. Federale overheid voorzag dus een extra schijf op de aanvullende personenbelasting. Dus dat was een extra inkomsten van 2,4 miljoen euro. En ook de Vlaamse overheid heeft ons wat extra gegeven, dus 430.000 euro. En ze hebben beloofd ook in 24 en 25 extra middelen te voorzien. Ja, om onze uitgaven maximaal te temperen, hebben dus onze diensten dus een uitgebreid besparings- en inkomstenprogramma met 200 verschillende actiepunten. En die actiepunten variëren van de misschien op het eerste zicht eenvoudige besparingen, zoals het afschaffen van de jaarlijkse kerstmarkt, tot het al minder evident tweejaarlijks organiseren van Molfeest. De lijst van besparingen en aanpassingen bedraagt meer dan 2000 lijnen. Alle diensten, elk personeelslid droeg zijn steentje bij in deze besparingsronde. Wel lieten we alle subsidies aan verenigingen en organisaties onaangeroerd, waardoor de jaarlijkse financiële ondersteuning die blijft volledig behouden. Nu, de cijfers zelf. Voor 23 ramen we de uitgaven van onze dagelijkse werking op 75,7 miljoen euro. En onze ontvangsten bedragen gepland voor 23 op 80,2 miljoen euro. En wij willen het komende jaar voor 17,5 miljoen euro gaan investeren. Dus ons investeringsprogramma blijft ambitieus. Een greep uit de vele beslissingen. We organiseren Molfeest niet jaarlijks, maar tweejaarlijks. Nu ook tweejaarlijks een grote versie en het andere jaar zal het een iets kleinere versie zijn. Maar er zijn toch nog altijd vrij grote budgetten tegenaan gesmeten. Het Groen Hart voor Mol gaat ervoor zorgen dat we volgend jaar waarschijnlijk geen Molfeest kunnen doen. We organiseren de jaarlijkse kerstmarkt, gaan we niet langer doen. En dat gaat toch wel een besparing, dacht ik, van 50.000 euro op jaarbasis zijn. Kinderfeest Alles Kids gaat verdwijnen. Maar we gaan dan wel extra middelen inzetten voor de organisatie van de jaarlijkse buitenspeeldag. En we gaan ook, als we in die site zitten, de atletiekpiste van de Nuit gaan we ook voor 400.000 euro renoveren. Parkeertarieven die gaan geïndexeerd worden. Daar gaan we straks over stemmen. Bewonerskaarten en een aantal andere zaken, administratieve stukken, bank- en financieringsinstellingen, DIFTAR, leegstand van winkels zijn allemaal zaken. Dus eigen retributies die wij gaan gewoon indexeren. Dat zijn ook zaken die eigenlijk in het begin van de legislatuur afgesproken zijn. Een belangrijk deel van de uitgaven gaat naar investeringen. En ons bouwkosten van zaken die wij in het begin van de legislatuur gepland hebben, die zijn ondertussen met 30% naar omhoog gegaan. Waardoor dat de oorspronkelijke ramingen voor investeringen in gebouwen, in wegen, dat die dus toch ook moeten serieus bijgesteld worden. Dus, en dat is ook de reden dat wij in deze besparingsoefeningen het investeringsprogramma hebben moeten bijsturen. Nu, in die investeringen zijn er ook zaken die eigenlijk op vrij korte termijn ook heel gunstig zullen zijn voor onze exploitatie. Dus we gaan versneld investeren in, ja, in de in de transitie. Dus we gaan, wij gaan extra investeren in zonnepanelen. We gaan zoveel mogelijk op heel het gemeentelijke patrimonium zonnepanelen leggen. We hebben een enorme investering gedaan om versneld over te schakelen in heel het patrimonium naar energiezuinige stookinstallaties. En door het feit dat we dan minder energiekosten gaan hebben, gaat het uiteindelijk binnen de 2 à 3 jaar zijn effect hebben in onze exploitatie. Nu nog een aantal cijfers misschien over de belangrijkste investeringen voor de komende legislatuur nog. Het structurele onderhoud van vernieuwing van wegen, fietspaden, voetpaden, daar hebben wij in bespaard. Dat is verlaagd van 5 miljoen naar 3,9 miljoen euro. Wat gaan we nog realiseren? Dat is het dienstverleningsconcept op de welzijnssite ten Hove, inclusief het huis van het kind en de ondergrondse publieke parking. Daar zouden wij volgend jaar aan willen starten. Maar het grootste deel van de bouwwerken zal voor 2024 zijn. En dat is geraamd op 4,3 miljoen euro. Uitbouw van de school Heidehuizen. Daar gaan we een volwaardige school van maken. 2023 voorzien we het nodige budget voor studie- en ontwerpkosten. En de realisatie zou dan starten in 2024 en niet het geplande 2023. Een budget van 2,8 miljoen euro. Het gemeentelijke wagenpark hebben wij het budget verlaagd van 3 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro. Investeringstoelage politiezone is bijgesteld naar 1,9 miljoen in plaats van 2,2 miljoen. ICT hebben wij bespaard 1,4 miljoen in plaats van 1,5 miljoen. Zaken waar we niet in kunnen besparen zijn projecten die eigenlijk al lopende zijn. De rioleringswerken Sint-Apollonialaan die nu in januari hun aanvang gaan nemen. Dus daar is 2,2 miljoen euro voor voorzien in 2023. Centrum West is ook volop lopende. 2,1 miljoen euro voorzien voor volgend jaar. Renovatie het getouw. En met ook het nieuwe dienstverleningconcept en de vernieuwde bibliotheek. Hebben wij vooral studie- en ontwerpkosten voorzien voor 23 en 24 ten bedrage van 320.000 euro. En de uitvoering is voorzien voor na 25. De gescheiden fietspaden tussen de Beliebrug en Postel, dat budget is nog altijd aanwezig, maar is ook verschoven en heeft eigenlijk vooral te maken met de partner waar we mee moeten samenwerken. Renovatie van het oud gemeentehuis. Om het te omvormen tot een nieuw toeristisch onthaalcentrum, 2,8 miljoen euro, die werken starten, begin 2023. We investeren nog altijd fors in ons toeristisch aanbod, dat ondanks het wegvallen van de kerstmarkt en het misschien iets minder investeren in Molfeest. We gaan dus inderdaad dat toeristisch infokantoor, daar gaan we investeren, maar ook de toeristische website en dan het project Put van Brouw en het project van de 15 kapelletjes, maar dat er toch ook 200.000 euro voor voorzien is in 2023. Vernieuwing en uitbreiding van de kinderclub in Molrouw, de buitenschoolse kinderopvang, 1,3 miljoen euro. Die uitvoering is gestart dit voorjaar en de oplevering is voor volgend jaar. De sanering van de gronden op de sportsite Donk. 2,6 miljoen euro, dat is een voorlopig bedrag dat we voorzien hebben. Dat is ook uitgelegd geweest op, ik denk, de gemeenteraadscommissie Ruimte, dat wat koffiedik kijken is, dat we daar, we plakken daar een budget op, maar het kan veel te veel zijn, maar het zou ook veel te weinig kunnen zijn. We investeren in de vernieuwing van de atletiekpist, dat heb ik er juist ook aangehaald, 400.000 euro. De jeugdhuis TD, dus is een jaar verschoven. We hebben voorzien in 2024 de nodige studie- en ontwerpkosten en dan voor een budget van 1,9 miljoen euro zouden we dan starten in 2025. Buitenschoolse kinderopvang in Molsluis is ook lopende, oplevering worden ook verwacht volgend jaar. Herwaardering van de omgeving 15 kapelletjes is 400.000 euro. Voor 23 en 24 in realisatie. Put van Trouw had ik al vermeld. Dan de plaatsing van zonnepanelen. 600.000 euro. Uitgesmeerd over 23 en 24. En dan de energiebesparing door de vernieuwde stookinstallatie. Dat is toch een bedrag van 1,2 miljoen euro. En dat is voor de rest van de legislatuur 23, 24 en 25. Dus ondanks de crisis blijven wij toch investeren. Maar het gaat dan een trager ritme zijn. En in combinatie met de besparingen op onze werking, de extra inkomsten en dan het uitsmeren van het investeringsprogramma, eindigen we dan op het einde van de legislatuur met een positieve autofinancieringsmarge van 57.000 euro. En ja, zoals het lang en breed uitgelegd, moet dat cijfer positief zijn, omdat dat aantoont dat wij onze lasten kunnen dragen. Wij blijven dus voor een ambitieus programma gaan. Wij hebben dat realistisch bijgestuurd, zowel in timing. We hebben heel hard bespaard. Dus ik sta open om suggesties en weerwerk.
Dank u, Schepen. Zoals aangekondigd, ronde 1 met de algemene opmerkingen. Ik weet niet wie wil starten. Hans, u zit al klaar. Ja. Of Thomas?
Ja, ik zal de spits eens afsteken. Dank u, voorzitter. Dank u, collega's, om mij het woord te geven. En dank u voor de uiteenzetting, Schepen. Het is inderdaad wakker worden in een heel andere wereld. Dat was een citaat dat ik mocht onthouden uit uw inleiding. En ik denk een andere wereld vraagt misschien ook een andere ingesteldheid van het lokale bestuur. En ik ga me proberen duidelijk te maken met een redenering op te bouwen. En dan ga ik toch een aantal dingen misschien terug even moeten in herhaling brengen die u net heeft aangehaald. Eerst en vooral wijst u terecht op een aantal kosten die gestegen zijn. En de energiekost is er daar één van. Ik dacht 100.000 euro meer in 2019, maar in 2023 350.000 euro meer. Dat zijn zaken die natuurlijk aantikken. De consultancykost is ook enorm gegroeid. Hè? Naar 1,2 miljoen euro. In 2020 was dat nog 650.000 euro. Dat is natuurlijk moeilijk om dat te wijzen of te duiden op de crisis, op de energiecrisis. Misschien nog een beetje op de coronacrisis. Maar dat zijn zaken die u natuurlijk zelf een beetje in de hand heeft. Maar desalniettemin, dat het crisis is en dat iedereen de buikriem moet aanspannen, stellen we vast dat u toch eigenlijk het investeringsritme toch nog een tandje wil bijsteken. Onafgezien daarvan heeft u de voorbije jaren eigenlijk een heel traag investeringsritme gekend. En ik denk dat het dat er een excuus voor is, deels. En dat was inderdaad de coronacrisis, maar een aantal dossiers, vrees ik, zijn niet voldoende ondersteund geweest. Daar heeft het u soms volgens mij toch wel wat, of daaraan brak het u toch soms wel een beetje aan ijver om dossiers op te volgen. En ja, het gevolg is natuurlijk dat je nu nog snel een aantal dossiers wilt realiseren. Het oud gemeentehuis is er daar één van. Het idee. Het idee waar dat we denk ik vorige keer al een aantal serieuze bedenkingen bij gemaakt hebben. Omdat we toch wel vragen stellen bij de omvang van dat project. De huidige toeloop van het huidige idee, laten wij ons vertellen, is toch ook wel wat afgenomen. Dus heeft het nog zin om een jeugdhuis in de huidige context nog te conciperen zoals het geweest is? Hè? Moeten we dat ook eens niet durven herdenken? We zaten daar met een hele nieuwe dynamiek afgelopen jaren, maar dat is ook een beetje stilgevallen. Groen hart voor mol, u haalt het aan, maar het kost natuurlijk allemaal centen. En dan ja, ziet het een hoven. 4,3 miljoen euro, u haalt het zelf aan, dat is toch wel een hele zware dobber voor de gemeentelijke investerings of het gemeentelijke investeringsbudget. Een project dat van naderbij bekeken door ons toch ook wel overgedimensioneerd lijkt op het eerste zicht. Maar ja, ik zal straks uw uitleg daarvan horen. Aanvankelijk vernamen wij dat dat een verdieping er bovenop zou zijn. We horen nu ook een ondergrondse parking. We horen eigenlijk dat dat voor het huis van het kind en het CAW toch wel een serieuze omvang begint te krijgen en een eigenlijk grote impact heeft op de site en op de omgeving. Ja, en dan de timing van een en ander lijkt ons spijtig genoeg, en daar zal het woord tegen woord zijn. U zegt dat het wel realistisch is. Wij trekken dat in twijfel. Dat blijkt eigenlijk ook uit de voorbije jaren, waar uw investeringsritme enorm afgenomen is. Dus nu plots dit investeringsritme nog gaan in de twee resterende jaren van de legislatuur te gaan opdrijven, lijkt mij niet echt realistisch. Ook als ik zie, tenzij dat ik natuurlijk geen weet heb van bepaalde concretere plannen en afgewerkte plannen, maar op dit moment zie ik nog maar weinig plannen die aanbestedingsklaar zijn, waar nog zelfs geen vergunningen voor aangevraagd zijn. Tenzij natuurlijk dat wij hier als oppositieraadsleden niet goed geïnformeerd zijn. Maar dat verneem ik ook graag van u straks. Maar al 2 jaar tijd, plannen nog kant en klaar hebben, aanbestedingsklaar hebben, om dan nog aanbesteed en uitgevoerd te krijgen in 2024, lijkt mij niet realistisch. Maar goed, dat zal dan blijken uit de feiten. Feit is alleszins dat er ook voor de site ten Hove heel wat vraagtekens zijn. Een project waar we eigenlijk tot op heden weinig van wisten en waar dat we ook door een aantal signalen gekregen te hebben toch wel een beetje verontrust geweest zijn. Ik stel vast dat er al informatievergaderingen geweest zijn voor diverse actoren, zelfs voor de buurt, maar dat wij eigenlijk als gemeenteraadsleden hier zeer sumier over ingelicht werden tot op heden. Maar mijn collega's moeten dat maar tegenspreken als ze daar al meer informatie over hebben vernomen. Alleszins, ik zie dat die leningen door die investeringen van Site ten Hove, van het Oud Gemeentehuis, van het idee, van het Groene Hart voor Mol, de zonnepanelen, wil ik toch nog even vernoemen, hè, waar dat je eigenlijk 4 jaar lang niet in geïnvesteerd hebt, in een periode dat ze best nog betaalbaar waren, dat je nu een inhaalbeweging gaat doen voor €600.000, terwijl ze nu eigenlijk weer terug duurder worden door de algemene stijging van de bouwkosten. De stijging van de bouwkosten is trouwens ook eigenlijk een onradend effect, vind ik, op al die investeringsplannen die u heeft. Is het niet het moment om eens even alles on hold te zetten en te zeggen, kijk, wat gaan wij nu nog effectief kunnen realiseren? Want die bouwkost is echt de pan uit aan het swingen. En die heeft een enorme impact natuurlijk op de kost en op de leningslast die we daar moeten voor aangaan. Leningen gaan stijgen van €48 miljoen naar €72 miljoen, als ik mij niet vergis. Maar u kan ook besparen en u kan natuurlijk ook andere accenten leggen in uw uitgaven. Ik vind het eigenlijk ook een beetje spijtig dat we dan vaststellen dat u een aantal belastingen en retributiereglementen gaat herstemmen. En dat u daarop eigenlijk uw inkomsten gaat proberen te verhogen. Waaronder belasting op de uitleendienst. Hè? Zeg maar een van de uithangborden van de gemeente. Naar het verenigingsleven, naar de sportclubs, naar zeg maar iedereen die zich belangeloos inzet voor het verenigingsleven. Dat is toch wel spijtig. In deze tijd dat alle clubs en alle verenigingen kreunen onder de energiekosten, dat zij nu ook weer meer moeten gaan betalen voor het ontlenen van goederen van de gemeente. Iets waar we ze eigenlijk nog echt mee kunnen ondersteunen. Ik vrees dat ook dat niet echt, dat besef niet doordringt hier. Ik vind dat niet terug in de begroting, maar spreek mij ook straks tegen als ik ongelijk heb. Dat is die ondersteuning voor die sportclubs, voor dat verenigingsleven, voor iedereen die belangeloos iets doet. We voelen allemaal dat dat onder druk staat. Clubs kunnen hun rekeningen niet meer betalen. In sportclubs gaat men de energiekost niet meer kunnen betalen.
Mensen geven er de brui aan en zeggen letterlijk, dit is niet meer aangenaam, ik stop ermee. En wij gaan eigenlijk die mensen daar niet in ondersteunen. En dat is de hoeksteen. Dat is de hoeksteen van ons maatschappij, hè, van ons Mols verenigingsleven. Hè. Dat is zorgen dat dat in stand blijft. En daar vind ik ook te weinig steun in terug. Dus eigenlijk, ik zou gezien de situatie toch eens even alles on hold zetten en durven kijken waar kunnen wij besparen op grote projecten. En waar kunnen wij ondersteuning extra geven aan verenigingen en clubs. Ik denk dat er heel veel andere klemtonen op dat vlak nog kunnen gelegd worden. De belastingen misschien eens bevriezen. Want wat stel ik vast, u verhoogt wel de belastingen, maar de subsidies die volgen niet. Huh? Dus u heeft gekozen voor een jaarlijkse indexering van distributieregelen en belastingsreglementen. Subsidies zien wij spijtig genoeg niet volgen. Dat zal ook straks de reden zijn waarom ons stemgedrag op dat vlak negatief zal zijn. En tot slot zou ik willen zeggen, ik denk dat er ook nog besparingen mogelijk zijn. Want elk bouwwerk, elk gemeentelijk patrimonium, hè, en dan hebben we het over het Oud Gemeentehuis, we hebben het over, zeker over Site ten Hove, die uitbreiding die zeer aanzienlijk is. Ook dat vergt personeelsinzet, hè, ook dat vergt energiekosten. Ja. Is dat niet mogelijk om daar dat te minimaliseren of toch tot een iets beperktere dimensie te brengen, waardoor dat er minder mensen moeten ingezet worden om dat allemaal ook te onderhouden. Ik lees dat uw voltijdse equivalenten van 2019 naar 2023 gaan stijgen met 31 eenheden, van 605 naar 636. Ja, dat is toch wel aanzienlijk, hè? Dat is op 4 jaar tijd is dat toch wel een 5%, denk ik. Dit zijn toch allemaal, tel ik ernaast, ik kan ernaast zitten, zo. Ik heb zomaar voor de vuist weg, maar die 31 is alleszins juist. Nu, ik denk dat er ook nog heel wat subsidies mogelijk zijn. Ik mis die, tenzij dat er die wel in zitten, maar ik vind ze niet terug. Oud gemeentenaars. Is daar een subsidie van, is die erbij ingeteld? Ik zal het zelfs horen dan. Blijft in deze tijden van hoge energiekosten, denk ik dat we ook eens moeten durven te denken aan ons maatschappelijk leven. En dat we misschien eens even zelf de buikriem moeten aanhalen en eens alles on hold zetten en de burger meer ondersteunen in het verenigingsleven.
Goed, dank u Hans. Ik dacht dat Thomas ook gewenst was te komen in deze eerste ronde.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou ook willen beginnen met de diensten te bedanken. We hebben de afgelopen dagen heel wat vragen afgevuurd, van het kleinste detail tot misschien iets bredere of misschien rare vragen. En we hebben er altijd een goed antwoord op gekregen. Wat dit tijdsbestek ook wel korter gaan maken hier om de gemeenteraad dus bedenkt. Nu, ik moet wel zeggen, een tip voor de volgende keer, een begroting is natuurlijk altijd nogal een lijvig document. Hè. Als er 6 maanden op gewerkt is, dan zijn er heel veel dingen in veranderd. Wat ook het voor de oppositieraadsleden soms heel moeilijk maakt om zaken terug te vinden. Hè. Ik hoor u zeggen, André, er zijn eigenlijk 200 actiepunten. We hebben die eigenlijk niet zo gezien. Dus het is voor ons echt constant vergelijken geweest tussen deze meerjarenplanning, de aangepaste meerjarenplanning van vorige keer en die van 2019, wat het toch wel wat moeilijker maakt. Dus mocht het mogelijk zijn om in de toekomst daar, ik weet het niet, met Excel of track changes of hoe doen we dat allemaal tegenwoordig, iets meer duidelijkheid in te krijgen, dan zou dat wel, ik denk ook voor de diensten, wel wat antwoorden en werk besparen. Daar hebben we nu eigenlijk soms over bepaalde, elk bedrag dat we zien veranderen, denken wij, hoe komt dat? En daar stellen we dan een vraag over. Maar dat is maar een tip. Het zijn natuurlijk andere tijden, hè, André, je hebt dat zelf ook gezegd. Dat klopt ook. Wat ik dan een klein beetje miste in deze aanpassing van de meerjarenplanning, daar was eigenlijk normaal ook een aanpassing van de situatie en van de omgevingsanalyse eigenlijk voorzien. Ik heb gezien dat die eigenlijk maar tot 2020 liep. Terwijl eigenlijk de twee afgelopen jaren toch heel wat gebeurd is. Hè. Ik zag daar grafieken rond armoedebestrijding staan die dat dan tot 20 gingen. Ja, ik denk dat ik er geen tekening moet bij maken dat tussen 20 en 22 op dat vlak er heel wat druk is bijgekomen bij de diensten. Dus dat miste ik wel om eigenlijk de acties die genomen werden te staven eigenlijk. En het is jammer genoeg waar, hè. We zitten nu in de warmste week. Meer en meer mensen hebben het moeilijk. Het is heel goed dat er ook projecten van Mol in aanmerking komen. Maar het is zo dat meer en meer mensen het moeilijk hebben. We hebben hier op de gemeenteraad al heel vaak over tussengekomen, hè, over onderwijzers die ons aanspreken dat kinderen niet gepaste kleding of het gepaste voedsel bij hebben om naar school te gaan. Over het feit dat kinderen het thuis, en nu zeker met deze weersomstandigheden, niet in goede huisvesting zitten. En ga zo maar door. En dat is eigenlijk iets wat wij eigenlijk missen, hè, gezien de aangepaste verandering van de afgelopen 2 jaar, gezien dat die een druk eigenlijk groter is geworden, ook op de sociale diensten, zien wij daar de investeringen niet. He, u zegt wel inderdaad, de cijfers blijven gelijk, he, voor armoedebestrijding, en dat klopt ook. Maar wat dan wel opvalt is dat ik denk dat je daar meer had in moeten investeren dan gewoon het huidige niveau aan te houden. Omdat ik kan me niet van de indruk kan doen dat die uitdagingen groter geworden zijn. Wat me dan zeker verontrust, en ik zeg, ik hoop ook dat u mij daar gerust stelt, dat is dat u de werkingsmiddelen die u krijgt van Vlaanderen, die normaal gezien voor 75% naar de scholen gingen, dat u daar nu voor 30% naar de scholen gingen, dat u die niet nog maar 25% naar de scholen gaat doorsturen. En ik begrijp natuurlijk dat er overheadkosten zijn, dat verwarming en infrastructuur duurder is geworden, maar op het einde van de rekening zitten die scholen met minder middelen. Dus ik vraag me af, is dat een goed beleid, terwijl wij zeker uit bepaalde scholen echt wel alarmsignalen krijgen. En dat kan ik echt met de beste wil van de wereld niet begrijpen. Ik kan niet begrijpen dat je je diensten, hè, je hebt een 6 maanden lang je diensten gevraagd om van allerlei besparingen te doen, om elke euro bij wijze van spreken om te draaien, wat inderdaad op zich geen slecht idee is, maar... Allee, dat gaat tot in het absurde, terwijl dat je dan ziet dat er bijvoorbeeld voor het Groen en Mol, wat op zich een eerbaar project is, dat je daar in één keer 4 miljoen euro gaat uitgeven. Dat je 4 miljoen euro gaat uitgeven voor de welzijnscite ten Hove. Dat je de herinnovatie van het algemeen, dat zoveel gaat kosten. Ik kan dat niet in perspectief zien, dat zal aan mij liggen. Maar ik vraag me af, zou je nu eerst niet zien dat de mensen die het moeilijk hebben, dat je... Ik zeg, we zijn er al zoveel over tussengekomen, dat je daar eerst op inzet. En ik zeg niet dat je niks moet doen, hè? Maar ik heb de indruk dat het al van het begin van deze legislatuur een beetje, we gaan heel veel investeren tegen beter weten in. We hebben in 2019 al gezegd, wat je hier schrijft is niet realistisch. U heeft dat toen ontklemd en oké, er zijn natuurlijk maatregelen, er is een situatie gebeurd, zoals de coronapandemie en zo, die natuurlijk niet in het voordeel hebben gewerkt. Maar toen hebben we al gezegd, je moet kiezen wat je gaat doen en je moet daar eigenlijk, denk ik, zowel voor uw gemeentepersoneel als voor het realistisch maken van uw financiële inschattingen, moet je daar volgens mij kritischer in zijn. Dus, spijt genoeg blijft die kritiek eigenlijk wel overeind. U laat theoretisch de schulden van in 2020 van 35 miljoen stijgen tot 70 miljoen in 2025. U zegt dat is een theoretisch getal, want we gaan waarschijnlijk niet alles uitvoeren. Ja, wat is het dan? Langs de ene kant zeg je, we schrijven in 70 miljoen, want we gaan alles realiseren. Hè. U schrijft voor 23, 17,5 miljoen investeringen in, u acht dat realistisch. Maar als we dan zeggen van, hey mannen, wat gaat dat voor de molenaar betekenen, hè, die verdubbeling van je schuld? Dan zegt u, oh ja, maar je moet daar niet te zwaar aan tillen, want we gaan waarschijnlijk toch niet alles uitvoeren. Ik vind dat heel dubbel. Ofwel werk je naar iets en zeg ik, dit is realistisch, we gaan dat doen. Ofwel zeggen van, oké, goed, we gaan niet zoveel leningen oppakken, want we gaan de ambities zijn te hoog en we stellen ze niet bij. Dus daar wil ik nu eigenlijk ook vandaag wel eens een antwoord op krijgen. Wat is het nu? Gaan we dat halen en gaat je schuld stijgen? Fair enough. Of gaan we zeggen van, het zal toch wel wat minder uitdraaien en we schatten dat we ongeveer op dat bedrag gaat komen. Dat wil ik wel weten. Want dat is een beetje zoals ik tegen mijn kinderen zeg. Mannen, we gaan een nieuw dak leggen. We gaan 3 keer per jaar naar Disneyland. En dan gaan we zeker nog een speeltuintje bijzetten. En op lessen van de rit staat er misschien een speeltuintje en zijn die man heel teleurgesteld. Dus ik vraag me echt af, wat wordt het nu? Ja, er zijn al een heel aantal zaken gehaald. We hebben al gezegd, u gaat heel veel bouwprojecten doen. De bouwkosten swingen dus echt wel de pan uit. Als je ziet dat alleen een klein voorbeeld, de piste, de atletiekpiste, die normaal gezien in 25 stond ingeschreven. Ja, dat is een meerkost van bijna 200.000 euro, als ik het goed heb gelezen. Jawel, ik zal ze bieden cijfers pakken. Dus die gaat van 225.000 naar 425.000 euro. Die wordt dan ook nog 2 jaar naar voren getrokken. Dus dat wil toch zeggen dat er... Dat moet toch over nagedacht worden. Het zal nodig zijn, ik stel dat niet af. Maar als je op zo'n bedrag al zoveel geld meer moet geven, wat gaat dat dan voor andere dingen niet zijn? Het jeugdhuis vind ik ook een rare. U schuift dat een jaar naar achter. Maar je schrijft dan maar de helft in van wat het jeugdhuis zou kosten. Dus u gaat eigenlijk nu zeggen, we gaan deze legislatuur de helft bouwen. En dan de volgende legislatuur, in welke constellatie dat die dan ook aantreedt, die moet dan maar bijleggen om de rest van ons werk af te maken. Ik vind dat eigenlijk nogal straf. Ik vind dat eigenlijk nogal straf dat je zegt van kijk, we gaan nu de helft betalen, we gaan een eerste steen leggen en nadien, volgende legislatuur, hoe dat de situatie er dan ook uit is, trek dat je plan. We zullen dan wel zien. Voor hetzelfde geld blijft dat dan gewoon een ruwbouw staan. Ik weet het niet. Ik vind het een beetje raar. Ik ben eens aan het kijken. Ja, inderdaad, we hebben ook natuurlijk gezien dat u de retributies en zo, dat u die allemaal laat stijgen. En dat u inderdaad qua subsidies en zeker naar armoedebestrijding en sociale projecten, dat die niet volgen. Dus ik ga een beetje besluiten. Het is goed dat u ambitieus wil zijn, dat u wilt investeren. Maar ik had toch echt graag in deze onzekere tijden iets meer voorzichtigheid gezien. Ik had heel graag gezien dat er iets meer geïnvesteerd was in de Molenaar. En het is natuurlijk waar, hè. Het is goed dat je investeert in de kinderopvang. Maar je moet ook mensen hebben die in die kinderopvang staan om die kinderen op te vangen. En daar loopt het nu wel mis. Dus je kunt dus de modernste kinderopvang bouwen. Maar als je geen personeel voorziet om daar de mensen, om de kinderen op een kwalitatieve manier op te vangen, wat zijn we dan aan het doen? En dat is wat ik mis. Dat is mijn fundamentele kritiek. Het zijn stenen. Dat is allemaal goed. Dat is allemaal mooi. Dat is allemaal nodig. Dat is allemaal energiezuiniger. Ik kan dat allemaal geloven. Maar ik mis die menselijke component. En dat is mijn eerste beschouwing op dit meerjaarplan.
Goed, dank u Thomas. De memo-fractie, ik weet niet wie het woord gaat voeren. Koen?
Ja. Dank u voorzitter. Ik ga proberen niet te veel in herhaling te vallen. Onze tussenkomst is natuurlijk een beetje vergelijkbaar met de 2 vorige. We zijn tenslotte allemaal oppositie. Als de begroting en de autofinancieringsmarge wordt uitgelegd door de financieel directeur. Dat geldt voor zowel degene die we nu hebben als onze vorige financieel directeur. Dan vergelijkt ze dat graag met een gezin. Het budget van een gezin. Je hebt inkomsten, je hebt uitgaven. Als de inkomsten de uitgaven niet kunnen dekken, dan moet je gaan nadenken. Wat kunnen we gaan doen? Eén mogelijkheid is de inkomsten verhogen, meer gaan werken. Andere mogelijkheid is de uitgaven beperken. Minder aankopen doen. Isolering voor uw dak bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Als vader dan graag een zwembad zou hebben en moeder zou graag een nieuwe auto hebben, dan zal er overlegd worden en dan zullen ze moeten besluiten in deze zware financiële tijden met de stijging van de energieprijzen en zo, zal dat niet lukken. Dus we gaan die auto laten vallen en we gaan dat zwembad ook niet bouwen. We gaan dat pas doen als het financieel mogelijk is. Tot zover de vergelijking gezin-gemeente. Als we die vergelijking nu voorttrekken naar de gemeente, de begroting zoals ze nu voor ligt, dan zie ik dat die een auto en een zwembad wel gaan kopen. Wat gaan ze daarvoor doen? Op welke manier gaan ze dat doen? Ze gaan ten eerste een ongezien bedrag aan investeringen doen. 17 miljoen aan investeringen in deze tijd, het hoogste bedrag van de afgelopen legislatuur. We gaan leningen aangaan. We hadden al leningen, dat gaan we verdubbelen bijna. Dat is een mooi geschenk ook voor de volgende beleidsploeg, denk ik. We gaan zelfs geld halen, of we hebben geld gehaald uit het pensioenfonds om alle kosten te kunnen betalen. Dat is ook ongezien. En ik hoorde straks de schepen zeggen, van de belastingen gaan we resoluut afblijven. Ik denk dat dat niet waar is, want alle belastingen, alle retributies stijgen 10-15%. Dus we gaan niet van de belastingen afblijven. We gaan die doen stijgen. Behalve, en daar kan misschien de schepen straks een antwoord op geven, behalve de belasting op drijfkracht en de belasting op nucleaire activiteiten. Wat komt er nog bij de consultancy? Hans heeft het er straks gezegd, dat bedrag gaat verdubbelen. Ik geloof 1,2 miljoen tegenover 2020. Dat moet misschien toch ook eens uitgelegd worden hoe dat komt. In wat gaan we dan investeren? Het zwembad en een auto van het gezin hier in de gemeente. Voor ongeveer de helft van alle investeringen zijn dat wat je zou kunnen noemen prestigeprojecten. Projecten waar je van, u kunt van afvragen, is het opportun om dat nu in deze budgettair zware tijden te realiseren. Het is al vermeld, het oud gemeentehuis bijna 3 miljoen. Vernieuwing van het rondplein bijna 2 miljoen. Een nieuw jeugdhuis, dat ook 3 miljoen gaat moeten kosten. Is het opportun om dat nu in deze tijden te doen? Dat is de investeringskant. Wat gaan we doen om te besparen? Ik stel vast dat de beleidsprioriteit nummer 1 van dit bestuur, plaats voor de fietser in Mol, dat is toch na een uitgebreid participatief project, is dat toch bepaald door de Molenaar dat ze dat het belangrijkste vinden in de gemeente Mol. Maar wat gebeurt er uiteindelijk? Een aantal dingen worden gerealiseerd, maar een heel groot aantal dingen worden gewoon op de lange baan geschoven. En meestal zelfs naar de volgende legislatuur. Ik noem maar iets op, het fietspad aan de Beliebrug, fietspad Postelse Steenweg, fietspad in Ezaert, hernieuwing Kapellestraat, het fietsleasesysteem van de gemeente, waar de werknemers fiets kunnen leasen, wat goed zou zijn, niet alleen voor het fietssysteem, maar ook voor de duurzaamheid. Dat wordt ook op de on hold gezet. Het veilig maken van de schoolomgevingen, lees ik ook in de details dat wordt opgeschoven naar 2030. Dan gaan we uiteindelijk alle schoolomgevingen, ik zie u nekenen geschreven, maar het staat wel letterlijk in de documenten. Dus dat kunnen we bezwaarlijk prioritair noemen als we pas tegen 2030 de schoolomgevingen veilig gaan krijgen. Wat wordt er dan nog afgeschaft? De gemeenschapsvormende activiteiten, de kerstmarkt, Molfeest, alles kids. Dingen die niet belangrijk zijn, behalve in 2024, enkele maanden voor de verkiezingen. Het beleidsplan ruimte, waar we al jaren over praten. We zijn tegen 100 per uur bouwprojecten aan het toelaten, verkavelingen aan het toelaten. De grote projecten in Mol, een en al beton, we laten zelfs studiebureaus. Grote projecten van 8 verdiepen hoog uittekenen, die we dan door een versnelde RUP-procedure gaan proberen erdoor te krijgen. Van de andere kant, dus door Thomas ook al uitgebreid aangehaald, wat is er nu op dit moment belangrijk? Dat we in mensen investeren. En maar als ik dan in de budgetten zie, in de details, we zullen daar straks nog meer op terugkomen, denk ik, dan zie ik toch een aantal budgetten die te maken hebben met het bestrijden van armoede of kansarmoede. Die budgetten zie ik gelijk blijven of zelfs dalen hier en daar. Budgetten voor onderwijs, hetzelfde. Ze blijven gelijk en hier en daar zijn er zelfs enkele budgetten die dalen. Dat vinden wij als partij eigenlijk fenomenaal en hallucinant, dat er dus budgetten worden vrijgemaakt om prestigeprojecten erdoor te krijgen. En dat we die budgetten niet gebruiken meer om te investeren in mensen. Want meer dan ooit gaan we dat moeten doen. Dus ik denk dat die cijfers duidelijk zijn over armoede. 1 op 8 groeit op in kansarmoede. Ik moet daar geen tekening bij maken. Ik heb ooit ergens gelezen, ik weet niet van wie dat was, maar de slagzin, de waarde van een maatschappij kunt je afmeten aan hoe goed ze zorgt voor de zwakkeren in de samenleving. En dat is wat ik mis in deze begroting.
We danken, Koen. Ik weet niet of er met de Vlaams Belangfractie een tussenkomst is als laatste in de rij.
Aangezien alle vragen en opmerkingen al door de oppositie zijn gesteld, daar sluit ik mij volledig aan. Ter oppositie.
Goed, dank u. Ik weet niet dat er voor alle schepen vragen zijn, maar veiligheidshalve loop ik even het rijtje af om dan straks te eindigen bij de schepen van Financiën. Misschien helemaal links van mij, schepen Vrijs. Ik weet niet wat er voor u tussenkomsten waren.
Ik denk een stukje over armoede. Het is inderdaad niet zo dat wij daar budget afnemen. Ik denk zelfs inderdaad dat wij daar nog wel heel veel zaken blijven ondersteunen. Vooral op regioniveau Ballymore, maar zeker ook wel in de individuele dossiers. Dus ik denk niet dat wij daar mensen minder bedeeld laten zijn. Wij zitten met ons dagelijks bestuur armoedebeleid ook nog om de 3 maanden echt wel samen, waarbij dat de 3 armoedeverenigingen ook hun plaats hebben en eigenlijk zeer kort op de bal ons hun ongenoegen of bezorgdheden kunnen doorgeven, zodanig dat wij daar ook wel verder kunnen op inspelen. Maar ik denk specifiek rond armoede dat mijn collega's daar ook nog wel verder kunnen op ingaan. Eén stukje denk ik dat ook nog eerder mijn winkel was aangaande de woningkwaliteit, dacht ik toch erin gehoord hebben. Ik denk in een vraag van Thomas. Daar denk ik toch ook wel dat wij met het verplicht conformiteitsattest daar wel werk willen van maken dat mensen in een kwalitatieve omgeving, in een kwalitatieve woning terecht kunnen, die ook betaalbaar blijft. Dus ik weet niet of dat al een deel antwoorden zijn op uw vragen.
Goed, we gaan eerst het rijtje langs deze kant afgaan. Febeloog, ik weet niet of dat voor u iets was.
Tenzij dat mij zwaar vergis, maar ik heb geen rechtstreekse vragen over mijn beleidsdomeinen gehoord.
Die komen zelfs nog.
Ik vermoed dat. Dat zal ook geen enkel probleem zijn, graag.
Geef Hurkmans.
Ja, ik sluit even bij aan bij Lotte in verband met armoede. Ik kan zeggen dat wij vanuit Ballymore, zowel als samenlevingsopbouw, wel extra middelen hebben gevonden, en mensen zelfs, om rond armoede te werken. Wij zijn er eigenlijk altijd rond kwetsbare gezinnen aan het werken. Wij hebben nieuwe projecten binnengehaald, waaronder e-inclusie. Dat gaat over een budget van €800.000 in totaal. We hebben daar een stafmedewerker aangeworven op A-niveau. Die gaan een e-inclusiebeleidsplan uitzetten gedurende deze 2 jaar voor de volgende legislatuur. En daarnaast gaat er nu ook een deskundige aangeworven, e-inclusie, om ook het praktische mee uit te werken. We hebben er een voortrajectje gedaan van €15.000. En €500.000 gaan nu ook aan materialen zoals laptops, opleidingen. Het is wel voor de 4 gemeenten, hè, Molbalen, Desoreti. Dan plan samenleven. Daar hebben we €50.400 per jaar binnengehaald voor samenlevingsopbouw. En daar willen we vooral inzetten op kwetsbare jongeren, toeleiden naar sport en cultuur. En bij Ballymore hebben we €64.000 per jaar. En daar is het ook vooral toeleiding richting scholen en samenwerking, ook met het bestaande project al. Hè. Dus daar zetten we extra op in. Dan de vraag van Thomas in verband met kinderopvang. Dat is heel spijtig, Thomas. Dat we inderdaad in een vicieuze cirkel geraakt zijn met kinderbegeleidsters. Ik denk dat corona dat geen goed heeft gedaan. Ik denk dat iedereen dat ook gezien en gemerkt heeft die gedurende die 2 jaar dat de kinderopvang heel dikwijls heeft moeten inspringen en ook op zaterdag, zondag vergaderen en de rek is eruit. Sorry, de rek is eruit. Maar we zijn nu al sinds augustus, hè, wanneer dat we ook maatregelen genomen hebben om naar 70% van onze capaciteit te gaan, zijn wij achter de schermen in gang geschoten. En zijn wij extra aan het inzetten om de kwaliteit van de job aantrekkelijker te maken voor de kinderbegeleidsters zelf. Tot nu toe hadden wij kinderbegeleidsters enkel voor 19 of 25 uren. Ze gaan nu de kans krijgen en ze hebben allemaal de enquête al gekregen om aan te geven als zij meer uren willen werken. Dus wij merken ook dat er inderdaad mensen zijn die nu onvoldoende loon hebben en als die extra uren willen werken, dan kunnen zij die bij ons werken. Het kan zijn dat dat met andere jobs gaat gecombineerd worden in de poets. Daar hebben we al voorbeelden van, bijvoorbeeld in de kinderopvang in Wezel. Die doen ook de poets na de uren van de BKO en dat werkt goed. En dat is ook heel positief voor de poetsdienst. We gaan ook mensen aanwerven met contracten met een beperkt aantal werkuren. Bijvoorbeeld 8 uren of 10 uren. Ik zeg maar, mensen die ooit op de BKO gewerkt hebben en die dan toch een keuze gemaakt hebben om bijvoorbeeld zelfstandige te worden. Maar die toch aangeven, wij zouden graag een aantal uren doen. Die kennen de BKO, die weten hoe het werkt. Daar gaan we heel snel schakelen en die mensen gaan we zo snel mogelijk laten starten. We gaan ook meer met studenten gaan werken. Dus ook op woensdag namiddag, heel het jaar door. Niet alleen tijdens de vakanties. Waardoor dat ook vaste personeelsleden meer kans gaan krijgen om hun verlof op te nemen. Nu was het zover dat om de BKO's open te houden, dat eigenlijk onze kinderbegeleiders nog maar heel af en toe verlof konden nemen. Ze zijn heel dikwijls, als ze verlof vroegen, hè, dat dat niet kon toegestaan worden. Dus daar willen we vanaf en we willen echt daar gaan op inzetten. Er gaat ook gans het jaar door een procedure openstaan voor bepaalde duur voor kinderbegeleidster. Dus als je iemand kent, ik zou zeggen, stuurt ze door naar de gemeente. Ze kunnen alle dagen solliciteren. En we gaan 2 keer per jaar een examen uitschrijven voor onbepaalde duur. Ik kan meegeven dat er nu 4 geslaagden waren al van die in bepaalde duur aan het werken waren en die nu voor onbepaalde duur. Dat geeft ook veel meer perspectief voor die mensen. Dan door het feit dat ze redelijk wat overuren hebben gewerkt, hebben ze nu ook de mogelijkheid tot uitbetaling van de overuren. Dat is een keuze. Als ze dat liever niet hebben, is dat ook geen probleem, maar ze kunnen wel ervoor kiezen. En dan als laatste, en ook toch niet onbelangrijk voor die groep zelf, is dat er ook opvang van hun eigen kindjes, dat zij daar op de een of andere manier, dat zijn ze nu nog aan het uitwerken, ook de helft van dat budget maar moeten betalen. Wat voor sommige begeleidsters belangrijk is. En door het feit dat ze altijd met de vroege en dikwijls ook met de late moeten komen, kinderbegeleidsters die 25 uur contract hebben, moeten zowel 's morgens hun eigen kindjes wegbrengen als 's avonds, is dat voor sommige begeleidsters ook een hele belangrijke. Dus we zijn er heel hard op aan het werken. We zijn ook samen met een ginkgo aan het kijken om de structuur ook aan te passen. Ze zullen ook meer in clusters gaan werken, waardoor dat we ook trachten minder structurele problemen te krijgen dan dat we nu hebben. Ik weet niet of dat voldoende is momenteel, maar
anders. Dat gaan we straks horen. We gaan eerst het rijtje afgaan, volgens burgemeester.
Oké. Moet dat erbij nemen. Ja, misschien eerst denk ik, Hans was als eerste tussengekomen een aantal beschouwingen. Ja, hetgeen wat me werkelijk verbaasde, moet ik eerlijk zeggen, is dat u stelt van het project van het CAW. Dat is precies zo bijna de eerste keer dat wij daar als gemeenteraad iets van horen, zo'n belangrijke investering in welzijn in de gemeente. Nu, ik wist natuurlijk dat, ik wist persoonlijk dat het helemaal niet klopte. Ik heb dat ook opgezocht en tot 2 keren toe, zowel oktober vorig jaar als het jaar voordien, is dat denk ik met meer dan een uur toegelicht op de raadscommissie Mens en Leven. En stel dan begin ik hier wel de fundamentele vraag te stellen, hebben die raadscommissies nog zin? Het is een heel open vraag die ik wil meenemen. Als wij als een directeur van het CAW naar de raadscommissie laten komen, waarvan iedere fractie iemand aanwezig is, waar iedereen het verslag van de raadscommissie krijgt, dus een directeur van Mechelen naar hier komt meer dan een uur, met architect, met bouwplannen, en hier een uur, anderhalf uur in deze zaal, en dan hier gesteld wordt van, het is het eerste dat we ervan horen, ja, dan meen ik heel oprecht, moeten we eens gaan denken, heeft het nog zin om raadscommissies te doen. Ik was hier tot 3 keren toe hier geweest. goed toegelicht. Ik ken zelf de ambtenaren die die powerpoints voorbereid hebben. Die hebben daar tijd en uren in gestoken. Om dat project nog eventjes door te gaan. Het project bestaat uit twee facetten. Voor alle duidelijkheid een investering van 7 of 8 miljoen euro in MOL. Waarvan heel veel ook door andere partners gaat betaald worden. Waar de bouwkost voor 2/3 door Vlaanderen gesubsidieerd wordt. Dat is er ook allemaal uitgelegd. Waar wel de keuze voor ondergrondse parking, maar het is ook een gebied met veel parkeerdruk, dat er bewust gekozen is door het bestuur. En dat was ook een van de dingen die de Molenaar aangaf, om daar meer parkings te voorzien. Van het project moesten we er een 15-tal parkings zetten. We hebben er voor 63 gekozen. Er vallen er bovengronds ook wel een 10-tal weg. Daar komen er netto 20 à 30 bij, omdat we nu eenmaal voelen dat het een heel parkeerdruk gebied is. Van die 4 miljoen euro ziet je dat de kostprijs van ondergrondse parking op zich hoog is. Het is absoluut daar nodig op de site, omdat we ook een aantal parkings willen wegvallen, om gelukkig, er is nog groen karakter, en nog voor een stuk te gaan behouden. Heel terecht, hè, van je moet niet in stenen, maar je moet in mensen investeren. Het zal eens een keer berekend of gezien hoeveel mensen van andere organisaties daar komen werken, en zelfs mensen die vroeger nog niet eens in MOL werkzaam waren. Bijvoorbeeld het CGG-centrum, Geestelijke Gezondheidszorg, had vroeger in Turnhout en Geel hun hoofdzetels. De Molenaren moesten daar naartoe. In het nieuwe gebouw zullen 11 mensen van CGG te werk gesteld zijn. Dat is voor 700.000 euro elk jaar dat daar mensen dag in dag uit voor de Molenaar met psychische problemen, maar ook voor de Balenaar, de Dessenaar, de Redinaar uiteraard, alle zullen klaarstaan om dat daar te gaan doen. Lentekind, CKG, dat is eigenlijk voor ondersteuning, begeleiding van kwetsbare thuissituaties van kinderen. Ik denk dat iedereen het belang daar wel van inziet. Die gaat daar hun bureaus gaan hebben, samen met Huis van het Kind, met Kind en Gezin, met alle andere diensten die rond kinderen bezig zijn, waar je integraal een aanpak kunt doen. En Kind en Gezin heeft daar natuurlijk met de kansarmoedebarometer, en het is terecht wat Koen zegt, dat is een uitdaging die was groot, is nog groter geworden in mijn ogen. Ik heb vorige week wel een klein beetje gelezen dat dankzij alle steunmaatregelen de kansarmoede een klein beetje in het algemeen zou gezakt zijn, maar dat zet je denk ik met procentpunten aan het werken. We moeten dat durven zeggen, dat blijft een hele grote uitdaging. Maar het is wel met zo'n bouw, met al de actoren die er rond werken, samen te brengen, dat je ook een stukje slagkracht kunt creëren. Een CAW die extra gaat inzetten. Een inloophuis dat we 4-5 jaar geleden nog niet hadden, dat daarin verankerd gaat worden. Dan zie je dat er eigenlijk heel wat ambitie daar rond zit. Volledig binnen de plannen van de Vlaamse regering, die gevraagd heeft, alsjeblieft, lokaal bestuur, zorg ervoor voor een geïntegreerd breed onthaal. Dus die bouw zelf zijn de stenen van een verhaal waar we al jaren aan het schrijven zijn, met heel wat partners, met heel veel inhoud, met heel veel Martel Journey en anderen, met de diensten die al met elkaar in overleg zijn, hoe kunnen we daar een echt huis van het kind maken. En het gaat niet over de stenen, maar het gaat gewoon wel over mogelijkheid voor mensen om samen te zitten, laagdrempelig. Dus wat mij betreft, uiteraard is dat een stukje investeren in stenen. Gelukkig dan zwaar gesubsidieerd door Vlaanderen. Als we dan toch moeten investeren, vind ik subsidies nog altijd goed om bij te krijgen. Recht in de core business, het consultatiebureau, we hebben er nu nog twee. Die zitten momenteel op andere locaties. Die komen bij op de site, waardoor dat ouders van het moment dat babytje nog maar juist geboren is, op die site komt, waar dat men ook naar de toekomst toe vragen kan stellen. Dus in ieder geval, je zou heel lang moeten gaan praten om mij daar bijvoorbeeld het belang van die bakstenen niet gaan aan te duiden. Dat krijg je daar op geen andere manier gerealiseerd. En het centraliseren, het samenbrengen van die diensten naar één geïntegreerd breed welzijnsonthaal, dat was denk ik een van de prioritaire doelstellingen die we ook in de meerjarenplanning afgesproken hebben. En daar blijf ik 200% persoonlijk achter staan. Het investeringsritme, en dat is misschien toch ook wel een algemene beschouwing, en het is wat Thomas zegt, het is een moeilijke, hè? Maar ik moet aan Thomas zo vragen, van de laatste 20 jaar, wat de gemiddelde investeringsgraad geweest die we gehaald hebben. Zowel als u bij een college zat, als u niet in een college zat, Hans ook, ik kan nog veel langer terugtellen, de 100% heb ik nooit gehaald, nooit geweten, de 90% ook niet, en over 6 jaar, als je altijd 6 jaar samentelt, de 80 ook niet. Het is nu eenmaal realiteit, en ik ben verantwoordelijk voor patrimonium, ik zal die verantwoordelijkheid wel nemen, dat ik met diensten samen zit, die zeggen van, die dossiers kunnen getrokken worden. Dat is haalbaar,
burgemeester, we willen daarvoor gaan, voor die bakstenen te zetten. We sturen ook bij, een aantal projecten zijn naar achter gestuurd, maar zoals ze er nu in staan, is dat voor ons haalbaar, zeggen de ingenieurs bij mij, we hebben een dienstpatrimonium. Totdat dat overmorgen nog op een rare plaats PFAS komt, totdat daar op een ander moment een of ander klacht komt, een nieuwe regelgeving, een nieuwe wetgeving, maar op fond is dat haalbaar. En waarom is nu 2023 ook zo hoog? Ja, de facturen van Bega Orau, die komen. Die van Sluis zijn bezig. Het Jacobsmismuseum, dat zijn we aan het doen. Centrum West, ik denk dat we bezig zijn. Sint-Afloniaan, het heeft heel lang geduurd. 15 jaar heeft het geduurd, denk ik. Maar goed, ik heb met mijn ouders al gezien, daar zijn al de voorbereidende werken gebeurd. We weten wanneer dat gaat starten. Die uitgaven gaan er zijn. Het oud gemeentehuis, misschien nog zo'n project. Ik weet ook niet dat dat eigenlijk de melding was van, zijn we daar in mee of niet, maar dat is hier ook vaak gebracht. Dat is patrimonium, dat is beschermd. Ja goed, we hebben daar de keuze gemaakt om daar een hele grondige renovatie te doen. Er is ook voor 350.000 euro subsidie, zit er op dat project, dat is van erfgoed. Dat zijn de regels die Vlaanderen bepaalt. Daar hebben we heel wat documenten voor moeten invullen. We hebben dat gekregen. Bouwkost stijgt. Anderzijds hoor ik heel wat mensen ook zeggen van alsjeblieft aan lokale besturen, blijf ook nog een stukje investeren. Dat we allemaal stoppen mee investeren, kan ik ook verzekeren waar dat met de Vlaamse economie overmorgen gaat zijn. Hè? Nee, maar ik wil maar... Ik heb ook niet gezegd dat jij het gezegd hebt. Maar ik heb ook niet gezegd dat jij dat gezegd hebt. Ik wil maar gewoon heel duidelijk zeggen dat ik denk dat het ook heel belangrijk is om te kunnen investeren. En wat de schuldgraad betreft, want ik heb daar, en iedereen doet dat natuurlijk, hè, dan gaat je zo eens naar lijstjes kijken, hè, van ja, hoe staat Mol er momenteel op, waar gaat Mol naartoe. Uiteraard weten jullie ook allemaal dat er gemeenten van meer dan 2.000 en 3.000 euro zijn. Zijn wij gelukkig niet, we zitten nog onder de 1.000 euro, we zullen onder de 2.000 euro blijven. Ben ik daar fier op dat dat gaat stijgen? Nee. Gaat het zo hard stijgen tot het maximum? Ik ga ervan uit van niemand, dan zouden wij 100% alles realiseren, alle uitgaven doen. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, ik denk dat nu ook niet. Maar BBC verplicht ons wel om zo te begroten. Daar kan ik ook niet aan doen. Maar dat was ik eens gaan zien en dan zag ik turnout 500 euro. En dacht ik, verdorie, hoe kan nu turnout maar 500 euro schuld per inwoner hebben en dan zo'n grote problemen hebben? Totdat ik de volgende bladzijde zag, geconsolideerde schuld van de andere lokale besturen, autonome gemeentebedrijven, welzijnsverenigingen, provinciebesturen en autonome provinciebedrijven. Dus bij turnout alleen al zit bij het OCMW, bij de zorggroep Orion, voor meer dan 40 miljoen euro schulden. In een APB hebben zij gans een patrimonium gestoken. En als ik dat van alle gemeenten ga bekijken, dan durf ik hier heel oprecht zeggen, dat wij voor de grootte van de gemeente, de uitgestrektheid, de vele dienstverleningen, dat een normale schuldgraad per inwoner is. Daar ben ik van overtuigd. Ik heb ook bij mijn collega's in de conferentie Kempense burgemeesters overal, moeten we een stuk aan leningen opnemen? Maar dat voorziet BBC ook, hè. Daar dient dus die autofinancieringsmarge voor. Prestigeprojecten, ja, uiteraard absoluut niet. Ik denk al die gebouwen dat wij doen is ofwel een onroerend erfgoed, ofwel scholen, BKO's, zijn in mijn ogen dingen die allemaal nodig zijn. Het grote voordeel van nieuwbouw is ook dat het energetisch 1000 keren beter is dan oude bouwen. Dus wat mij betreft, hebben we daar toch heel wat juiste keuzes al bepaald. En heel even naar mijn volgende bladzijde kijken. Omgevingsanalyse, dan moet ik Thomas voor een stuk bijtreden. U merkt dat een groot deel van de omgevingsanalyse is nu inderdaad alles van financiële aard en duurzaamheid en zo. Daar is heel wat papieren zijn daar rond gewerkt. Maar het is sowieso dat het aan de orde is om de rest ook terug te benadrukken. Dat klopt, denk ik. Werkingsmiddelen Vlaanderen onderwijs. Het doet zo'n beetje alsof dat wij centen van de scholen aan het afnemen zijn. Onze scholen krijgen eigenlijk 100% van de subsidies om hun werking te doen. Dat is de regel. Alle scholen de Mol trouwens. Ze krijgen dat allemaal. 100%. De drie verschillende netten krijgen dat. En daar is een uitsplitsing waar kosten mee betaald worden. Als een energie maal 3 gaat en veel duurder wordt, geldt wel echt, alle andere scholen gaan dat ook moeten betalen natuurlijk, is het toch logisch dat we ook gaan meezoeken en meekijken van Hoe kan daar een stuk ook mee ondersteund worden vanuit de schaarse middelen? Allee, dat is geen abnormaal iets. We hebben dat ook met de directies overlopen. Maar uiteraard zijn zij absoluut vragende partijen. We zijn besparings... Zonnepanelen gaan op 2 van de scholen gaan komen. Stookinstallaties gaan aangepast worden. We moeten al die dingen gaan bekijken. Maar op zich is dat niet geheel onlogisch. Er is geen enkel andere school waar men bij wijze van spreken die energierekeningen zo kan betalen. Als we die volledig doorgerekend hadden, Thomas, dan had er niks overgeschoten van die 25% of 30%. En dat is de realiteit op een aantal plaatsen.
Ja, Wim, maar dat zou willen zeggen dat je zegt van hé, we gaan onderwijs inrichten en we gaan het alleen van de subsidies van Vlaanderen laten afhangen. Ja. Ik denk dat nu net gemeentelijk onderwijs inrichten, dat je daar, als je zegt van, dan zouden we dat niet in ondersteunen en al die andere dingen wel. Dat ben ik dus echt niet mee eens. Ik vind dat een kromme redenering. Sorry.
En vind jij dat de andere scholen daar ook recht op hebben, die kinderen in kansarmoede van andere scholen, mol?
Er zijn ook netten, hè.
Ja, en dan moeten die netten dat financieren? Moet die dat met belastingen financieren?
Dat
moeten ze dan met onderwijs regelen, maar... Maar dat is gewoon het punt dat ik heel eventjes wil maken, hè. Mol bestaat uit meer dan 4 lagere scholen, bijvoorbeeld. Dat zijn er 15, hè. Ah. Maar nogmaals, ik wil zeggen, en dat is misschien het punt dat ik wil brengen.
Als je dat zou optellen, hè, dan zit je nog altijd niet aan die astronomische bedragen als met al die andere bouwprojecten dat je bezig bent, alsjeblieft.
Ja, zwart, goed ja, daar ieder denk ik zijn mening over. Wat ik gewoon wil zeggen, we hebben nog nooit zoveel geïnvesteerd in het gemeentelijk onderwijs als dit jaar. Dus dat is wel de duidelijke boodschap die ik wil geven. Nog nooit zijn er zoveel euro's van de Molse middelen naar de gemeentelijke Molse scholen gegaan. Nog nooit hebben we zoveel geïnvesteerd in alles om het duurzamer te maken. En dat is naar de toekomst toe. Dat is prima, want dat gaat ervoor zorgen dat zij meer werkingsmiddelen kunnen overhouden voor hetgeen dat ze het echt nodig hebben. En dat ondersteun ik ook. Maar ik kan nu met de hand op hart zeggen, we hebben nog de directie samengezeten, we hebben nog nooit zoveel geïnvesteerd als nu in onderwijs. Dat is procentueel de grootste groeier van bijna al onze beleidsdomeinen. Dat mag ook gezegd worden. Dat is effectief zo, omdat wij al die facturen van gas en elektriciteit, die betalen wij. En terecht, hè, want ze moeten betaald worden. Hè.
Goed, we gaan eerst straatje hier afgaan.
Ja, dan
nog punten.
Ja, nog een aantal. Ik moet heel even eens kijken. Dus van Werkingsmiddel Vlaanderen van Onderwijs. Ja, de leningslast van Koen, maar dat heb ik ook al een klein beetje opgezegd. En voor de rest waren het denk ik niet rechtstreeks naar mijn bevoegdheden. Dus ja, ik zal even André eens wat
te van de eerste andere vakschepen, schepen Valgaren voor onderwijs.
Ja. Dank u wel voor de vragen, collega's. Misschien inderdaad over onderwijs eventjes toch nog wat bijkomend specificeren. Het is zo dat we eigenlijk in exploitatie alleen al dat we bijna 500.000 euro meer uitgeven aan het gemeentelijk onderwijs dan dat we ontvangen. Dus daarmee kan de burgemeester wel bijtreden. Het zijn natuurlijk budgetair moeilijke tijden. Het is extra besparen, we hebben het al eventjes gehad. We moeten er toe komen om in 2025 een positieve autofinancieringsmarge te hebben. En alle beleidsdomeinen zijn onder beloep genomen, waaronder ook onderwijs. Jullie weten dat we voor het leerplichtonderwijs met 5 basisscholen zitten. Dus Ezaard, Ginderbuiten, Rauw, Gompel en Heidehuizen. De school van Heidehuizen gaan we nu uitbreiden. Dus dat is een groot investeringsproject, dat weten jullie ook. We hebben de scholen voor buitengewoon onderwijs, waar we eigenlijk als centrumgemeente Mol ook wel onze omliggende gemeente eigenlijk daarvoor verzorgen. Waar we eigenlijk als lokaal bestuur ook wel wat heel wat inspanningen doen en de omliggende gemeenten kunnen daar ook mee van genieten. Wat een bewuste keuze is van het beleid en waar ik helemaal achter sta. We hebben buitengewoon onderwijs SAIGO, we hebben dan ook ondertussen met type 2, we hebben ook het secundair onderwijs GIBO. Op de Site Galbergen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog het deeltijds kunstonderwijs, waar we met de Academie voor Muziek en Woord en de Academie Beeldende Kunsten bijna 2000 leerlingen ook van de ruime regio buiten Mol voorzien. En ik sta daar 100% achter bij allemaal als lokaal bestuur. Nu, we krijgen natuurlijk middelen vanuit Onderwijs Vlaanderen, daar heb je op gealludeerd. Voor een stukje is dat personeel, want het personeel in principe is gesubsidieerd. Personeel zijn de directie, leerkrachten, zorg. Voor infrastructuur kunnen wij ook tot 70% subsidie ontvangen. En dan gaat het nu, denk ik, specifiek over die algemene werkingsmiddelen. Waar wij voor het afgelopen jaar, of gebudgeteerd, 1.281.216 euro ontvangen, wat niet weinig is. Maar daar moeten we dus, daar moeten de scholen alles mee bekostigen wat ze nodig hebben om op een normale manier de school te laten draaien. Zijn de meubilair, didactische uitrusting, energiekosten, elektriciteit, water, vervoerskosten, busvervoer voor extern te sporten als we niet voldoende sportinfrastructuur hebben op de eigen site. En dat moeten we toegeven, daar hebben we misschien nog een inhaalbeweging te maken om te zorgen dat alle scholen effectief op de site sportinfrastructuur hebben. Maar goed, dat busvervoer moet ook betaald worden. Het zijn momenteel geen normale tijden, dat is al aangehaald. Ook voor de scholen niet, zijn het uitzonderlijke tijden. Ja, de energiecrisis is al aangehaald, de energiefactuur in de scholen stijgt exponentieel. Dus die werkingsmiddelen vanuit Vlaanderen die zijn momenteel ontoereikend. We verwachten nog wel vanuit Vlaanderen een stukje voor de energiekosten. Dat hebben we nog niet gekregen, maar men heeft ons beloofd dat we nog iets gaan krijgen. Maar ik weet niet en ik verwacht niet dat, gezien dat we ook een heleboel oudere schoolgebouwen hebben, dat dat toereikend gaat zijn. Wat doen we wel ondertussen? We zijn met de scholen en met de energie-experten van de gemeente in overleg om zoveel mogelijk energiezuinige maatregelen te nemen voor de temperatuur op 19 graden, binnen bepaalde tijdsloten maar verwarmen. Er zal ook versneld geïnvesteerd worden in duurzame energie, bijvoorbeeld de zonnepanelen op de gemeentelijke basisschool Rouw en op Site de Zwaan zullen ook zonnepanelen geplaatst worden die kunnen gebruikt worden van het netgeld worden om onze andere sites te injecteren. Nu, wat het personeel betreft, dus het onderhoudspersoneel, poetspersoneel, technisch personeel, ja, dat wordt niet rechtstreeks gesubsidieerd natuurlijk vanuit Vlaanderen, maar dat komt wel ten laste van de gemeente. En het is al aangehaald, die loonkost is met 10% gestegen, de gevolgen van de automatische loonindexering, dus dat komt daar ook allemaal bij, en is niet in verhouding tot wat we vanuit Vlaanderen ontvangen. En dat is goed dat we momenteel voor het basisonderwijs met een maximumfactuur zitten. Dat wil zeggen dat alles wat de leerling nodig heeft om de eindtermen of ontwikkelingsdoelen bereiken, dat de school dat moet kunnen bekostigen met de werkingsmiddelen. En het is natuurlijk de bedoeling, we kunnen daar niet aan raken, we mogen daar niet aan raken, dat is ook absoluut niet de bedoeling. Maar dus inderdaad, de scholen zullen moeten nadenken, wat doen we nog wel, wat doen we niet meer. Dus ze krijgen ook wel in deze tijden van schaarste de opdracht om heel goed met de middelen om te gaan. We hebben overleg gehad met de directie. De directie hebben een heel mooi document gemaakt. Ze hebben ons bezorgd eind september, waar dat ze heel veel constructieve voorstellen doen, waar dat ze zeggen, kunnen we daar niet op kijken, kunnen we dit niet gaan doen. En we zijn met hun in overleg gegaan. Maar op een bepaald moment moeten we wel een knoop doorhakken en moeten we zeggen, waar gaan we geraken? En wat is de waar moeten we geraken? We moeten geraken aan positieve oude financieringsmarge. En alle beleidsdomeinen hebben hun inspanning gedaan. Dus het onderwijs heeft dat ook gedaan. En vandaar zijn we nu naar die budgetsleutel gegaan. We moeten even kijken. Dus het was voorheen zo voor het leerplichtonderwijs basis 30-70 en we gaan nu naar 25-75. Dat wil zeggen dus 25% komt aan de scholen toe, 75% gaat naar de gemeente. Voor Gibo maken we een uitzondering, dat was al 40-60 voor het secundair buitengewoon onderwijs en dat wordt 45-55. Als de tijden verbeteren en veranderen, dan ben ik zeker ook vragende partij om die middelen terug te geven naar de scholen. Ik denk dat we daar ook moeten op inzetten. Maar we blijven ook investeren in ons gemeentelijk onderwijs. We zijn ook fors aan het investeren in digitalisering. We doen daar veel meer dan Vlaanderen ons geeft. Dus daar hebben we ook als vanuit de gemeente een heel grote investering gedaan. We passen onze infrastructuur aan. We gaan naar duurzame schoolgebouwen. Maar ik denk een gezond financieel beleid met een positieve autofinancieringsmarge, 57.000 zal het zijn. Zijn we verschuldigd aan Vlaanderen, maar ook vooral aan onze Molse burgers. Want als we blijven willen investeren in gemeentelijk onderwijs, dan moeten we ook een gezond financieel evenwicht hebben voor onze gemeente. Dus ik denk dat we het moeten doen op deze manier. Het had beter geweest als het niet op die manier moest, maar het kan niet anders volgens mij. Dus ik sta erachter en we blijven in overleg gaan met de directies om het blijvend te onderzoeken. Ik ben aan het kijken dat er nog vragen waren voor mij. Dat was vooral over onderwijs, denk ik.
Oké. Goed, ik denk Scheep de Groof dan.
Dank u wel. Een aantal zaken die dat we nog moeten verduidelijken. De atletiekpiste, daar stond eerst €89.000 in 2022. Gebudgeteerd voor de aanloopstroken om die te vervangen. En €275.000 in 2024 voor een volledige renovatie van de toplaag. Er is uiteindelijk voor gekozen om dit budget samen te nemen en één realisatie te doen in 2023. Twee zaken hebben daarvoor gezorgd. Als allereerste hebben we bij de inspectie van de piste gezien dat er aan de aankomstlijn verzakkingen zijn in de huidige piste. Je kunt dat goed zien op dit moment. Het heeft geregend, er staan nu plassen. En een gefaseerde uitrol zal tweemaal hinder veroorzaken. Dus daarom hebben we gekozen om dat in één keer te goed te doen. tweemaal hinder en ook tweemaal de opstartkost en aanrijkost van de aannemer. Het klopt dat die budgetten dat er in der tijd voorzien waren, binnen deze budgetcontrole wat verhoogd zijn geworden met 55.000 euro, maar daar zijn natuurlijk de gestegen materiaalkosten de grootste. Balsdoener ervan, dat voor de atletiekpiste. Het is trouwens ook goed misschien nog even te vermelden dat er naast de atletiekpiste van onze eigen sporthal Den Haag ook een atletiekpiste wordt gerealiseerd door het onderwijs, door TISP, het Technisch Instituut. Daar komt ook een atletiekpiste die in 2023 in gebruik gaat worden genomen en die dat wij ook binnen de EVA Jeugd en Sport zullen verder ter beschikking stellen van onze Molse verenigingen, wat uiteraard ook heel goed is. Een aantal grote Molfeest. Het wordt niet afgeschaft. Het gaat niet door in 2023, omdat we dan hopelijk aan het werken zijn aan het Groen Hart voor Mooie Mol. En wanneer de Corbystraat en het Rondplein open liggen, is het natuurlijk niet mogelijk om daar een groot evenement te organiseren. In 2024 staat er opnieuw een gewone editie gepland. En in 2025 gaan we proberen om eens te goed te luisteren naar wat er al over die Molfeest gezegd is de afgelopen jaren. Waarin dat we toch moeten gaan inzetten op... Ja, proberen te betrekken van meer lokaal talent of hoe dan ook, maar we gaan proberen om daar, ja, om daar een hertekening te maken. Dus het zal een grote editie, een kleinere editie, een grote editie, een kleinere editie worden. Het blijft natuurlijk ook nog wel altijd een fantastisch evenement waarop dat we heel wat volk kunnen samenbrengen op het Rondplein en waarom dat ook de mensen die dat iets minder bedeeld zijn gratis kunnen komen kijken naar een topact, wat er uiteraard ook nog heel belangrijk is. De kerstmarkt, dat is een iets langer verhaal. Dat is denk ik voor mezelf ook de moeilijkste keuze die dat we hebben moeten maken. Maar ik ga nu wel even meenemen naar de geschiedenis van de kerstmarkt. We hebben, als je nog goed herinnert, in 2017 en 2018 een iets minder editie gehad van de kerstmarkt. We zagen al enkele jaren dat het bezoekersaantal van de kerstmarkt daalde. En ook het aantal standhouders heel sterk gedaald was. In 2018 hadden we zelfs een redelijk leeg rondplein. Met weinig bezoekers, weinig sfeer en gezelligheid. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van de evaluatie vanuit de deelnemers en de handelaars. De handelaars waren trouwens helemaal geen voorstander van een behoud van een evenement in die vorm. We hebben in 2019 een volledig hertekende kerstmarkt gedaan. Hier aan het getouw met houten kraampjes. Daar was al wel wat sfeer en al wel wat meer gezelligheid. Maar het was op zich nog niet de grote overrompeling. Maar dat is misschien ook niet raar voor een eerste vernieuwde editie. Dan... hebben wij ook een, ja, dan komen er twee COVID-jaren. Hè. 2020 was alles in orde, maar toen kon het niet doorgaan. We hebben toen wel met een vanuit de toeristische dienst de lichtwandeling georganiseerd, u wel bekend. In 2021 was die ook volledig uitgewerkt en stonden we eigenlijk opnieuw klaar om ze uit te rollen. Maar de coronamaatregelen, zelfs rekening houdend met de toen geldende coronamaatregelen, van crowd control en afgesloten dings en CDS-tickets en zo... dat was toen ook nog allemaal aan de orde, maar toen is er begin november denk ik ook de melding gekomen dat het met die COVID-maatregelen ook niet kon doorgaan. En toen is er ook opnieuw een lichtwandeling voorzien. In 2022 hebben we daar zeer vroeg in het jaar al preventief voor gekozen om een winterwandeling te maken in verband met de onzekerheid, in verband met COVID. Het had misschien dit jaar wel kunnen doorgaan, maar dat wisten wij begin 2022 uiteraard nog niet. Nu... Het is natuurlijk een moeilijke beslissing geweest. Er zijn ondertussen al drie edities niet kunnen doorgaan. Maar het is ook wel een zeer arbeidsintensief evenement en zeker niet goedkoop. In de nieuwe versie hebben wij gekozen voor houten chalets, waarvan wij de kostprijs niet hebben doorgerekend aan de vereniging en de standhouders. Dus die konden daar toen op dat moment zeer goedkoop staan. En binnen de toeristische doelstellingen heeft de kerstmarkt natuurlijk een iets mindere meerwaarde. Het evenement is vooral een verenigingen-evenement. En ook de laatste jaren zijn er heel wat... wetgeving en normen bijgekomen, waardoor het steeds moeilijker werd en steeds duurder werd om dat evenement te blijven organiseren. Daarnaast hebben we de twee voorgaande edities van de lichtwandeling gehad, die dat zeer positief werden geëvalueerd, niet alleen door de bezoekers, maar ook door de handelaars van het centrum. De editie van dit jaar loopt nog tot einde van de kerstvakantie, dus daar hebben we nog geen concrete evaluatie van, maar op nu zijn de eerste indrukken zeker positief. Dus... denken we eigenlijk dat dat een heel goed alternatief is om ook in de winter te zorgen voor een leuke beleving. Daarnaast proberen we ook al enkele jaren veel sterker in te zetten op een belevingsvol aanbod gedurende gans het jaar. Niet enkel tijdens de kerstperiode en ook dat wordt gesmaakt. En dat is ook de weg die dat we willen blijven bewandelen. We denken hier bijvoorbeeld aan de recente Halloweenwandeling, dat was iets nieuws, dat hebben we gedaan. Zeer positief geëvalueerd geweest. De kerstzoektocht, de peperhoekenmannetje loopt op dit moment nog, de snuffeltocht, de Valentijnswandeling. En dat is ook de reden waarom dat we daar heel hard op gaan inzetten. Ja, blijven investeren in kwaliteitsaanbod aan wandelingen en zoektochten doorheen de ganse gemeente, niet enkel in het centrum, maar ook in de gehuchten. En we voorzien nog wel altijd een budget van 15.000 euro om ook in de kerstperiode nog iets innovatiefs te doen rond de kerstsfeer. Ja, wil dat zeggen dat er effectief geen kerstmarkt meer kan georganiseerd worden? Absoluut niet, maar... Want als er ja, bij een vanuit andere geledingen het idee zou opborrelen om een kerstmarkt te organiseren, dan kunnen wij vanuit de dienst toerisme altijd onze expertise en contacten die we daar de afgelopen jaren hebben opgebouwd, delen met de mogelijkst nieuwe organisatie. Dat over de kerstmarkt. Alles kids, ja, daar hadden wij twee gelijkaardige buitenevenementen, de buitenspeeldag in april en alles kids in de zomervakantie. Daar hebben we voor gekozen om van die twee evenementen één evenement te maken en een deel van het budget van alles kids door te schuiven naar de buitenspeeldag om daar één groot kinderevenement van te maken. En dan kijk ik nog even, het oud gemeentehuis is al gezegd geweest en dan denk ik dat ik daar de belangrijkste zaken over gezegd heb.
Scheren Soevers.
De laatste, hè?
Voorlaatste.
De grootste brok moet nog komen. Ja, de grote bezorgdheid om de molenaar die het moeilijk heeft. Uiteraard deel ik die bezorgdheid met jullie allemaal. Hè. En terecht, want uiteraard ben ik me daarvan bewust. Zien wij wekelijks en om de 14 dagen in ons bijzonder comité al die dossiers voorbij komen waar steunverleningen moeten gegeven worden. Waar we samen met de raadsleden kijken naar de adviezen van de maatschappelijk werkers. En uiteraard ben ik me daar zeker van bewust dat er heel veel molenaren zijn die nood hebben aan ondersteuning. We hebben dan ook vorig jaar de resolutie voor gekozen om een outreachende medewerker in te zetten. Dus een personeelskost van 55.000 euro, die we ook dit jaar verder zullen doortrekken. Ik heb daar straks de cijfers nog eens opgevraagd. Dit jaar, tot nu vandaag geteld, hebben we daar 188 nieuwe dossiers op scholen binnengehaald. Mensen dat we anders nooit op een sociale dienst zouden gezien hebben, of toch veel moeilijker de weg zouden gevonden hebben. Die mensen zijn bij Tessa terechtgekomen en die kunnen wij nu op een of andere manier een rechtenverkenning doen. Wat het allerbelangrijkste is, denk ik, zorgen dat mensen tot aan hun rechten komen. Maar anderzijds ook dat mensen in een traject kunnen starten. Dus daar blijven we verder op inzetten. We hebben daar ook de federale armoedeprijs mee gewonnen. En we zijn daar ook zeker zeer trots op, omdat we in Vlaanderen en ver daarbuiten gekend zijn door de methodiek die we hierop inzetten. Dus in elke Molse school is er een maatschappelijk werker aanwezig die ervoor zorgt dat ze op een laagdrempelige manier met gezinnen in contact komen die een of andere hulpvraag hebben, zowel financieel, maar ook bijvoorbeeld naar een opvoedingsvraag, zullen wij gezinnen doorverwijzen en helpen. Daarnaast is onze outreachende medewerker ook aanwezig om in de armoedeverenigingen, ook natuurlijk niet onbelangrijk, want ook daar zijn die armoedeverenigingen zeer belangrijk om de drempel te verlagen richting een OCMW. Daar hebben we ook verder op ingezet door een doorverwijzing te doen. Dus wij doen het financieel onderzoek binnen de sociale diensten van Baldemori. En zo kunnen de mensen doorverwezen worden naar actie Min-Min Mollefonds Huis. Want ook zij kunnen ervoor zorgen dat de drempel richting OCMW verlaagd wordt. Dus dat hebben we ook al samen gerealiseerd met de armoedeverenigingen. Verder hebben wij twee extra medewerkers ingezet binnen de sociale dienst wat betreft activering. Dus onze SRW-dienst is ondertussen vervuldigd met 4 medewerkers. Dat wil zeggen dat wij 200 dossiers kunnen behartigen om mensen richting een werk, maar ook vrije tijdsnetwerk, maar ook richting een of andere activering samen met hen aan de slag te kunnen gaan. Dus je ziet dat daar ons niveau ook zeer gestegen is. We hebben dan ook nog 2 extra personeelsleden die als een vlinderfunctie kunnen functioneren op het OCMW. Dat wil zeggen, wanneer er iemand ziek is op een dienst, dan kan iemand zeer flexibel verder bij inspringen. Dus dat wil zeggen dat we ondertussen 5 medewerkers deze legislatuur bij ingezet hebben. Dat wil toch wel zeggen dat we ook inderdaad erkennen dat mensen nodig zijn op een sociale dienst om dossiers te behartigen. En dat ik samen met mijn collega's daar verder aan zal werken de komende legislatuur. Daarnaast zeker niet onbelangrijk, mijn collega Lotten heeft het ook al aangehaald, hè, onze niet terugvorderbare steunen. Hè, dat is uiteraard het belangrijkste om mensen een recht toe te kunnen kennen wanneer het financieel niet mogelijk is om iets te realiseren. Daar zit het op 170.000 euro en wordt verveelvuldigd met 15.000 euro, maar dat zal misschien straks nog in de detailvragen nog wel terugkomen als het gaat specifiek over steunen. Ook onze Sinterklaaspremie is daar een mooi voorbeeld van. Dat blijven we ook elke keer traditiegetrouw verder uitkeren. 263 kinderen dit jaar voor een bedrag van €11.835. €45 per kind voor een kind van 0 tot 10 jaar. De energiecrisis, daar zijn we natuurlijk ook heel snel opgesprongen. Die nota is voorgesteld tijdens onze raadscommissie Mens en Leven. Daar hebben wij een berekeningswijze voorgesteld om te kijken wanneer mensen hun energierekening niet kunnen betalen. En dat is ook niet zo altijd het doorsnee OCMW-cliënteel. Ook mensen, de middenmoot vindt zijn weg richting OCMW. En die mensen moeten we ook zeker ondersteunen. Daar hebben we natuurlijk een methodiek voor uitgewerkt en daar zullen we ook steunen verlenen en blijven verlenen. Volgend jaar in maart zal het sociaal tarief terug in de weegschaal gelegd worden. Dus ook daar houden wij ons vast als lokaal bestuur wat er van bovenhand beslist wordt. Dat zal natuurlijk een enorme impact hebben op ons als OCMW en op de burgers. Het inloopcentrum is ook al aangehaald. Ook daar zullen we van het Bal de More financieel ondersteunen. Ik denk dat dat zo een beetje de belangrijkste pijlers zijn dat ik momenteel aanhaal, waar er toch wel grote budgetten aan vasthangen en waar dat toch wil zeggen dat we toch wel een ambitieniveau hebben wat betreft armoede. Dan hebben we natuurlijk ook nog onze armoedeverenigingen, ook die ondersteunen we nog financieel, maar uiteraard willen we daar ook nog alle vragen over beantwoorden als die in detail zouden terugkomen straks.
Er was nog één punt voor de burgemeester, dacht ik.
Ja, ik had inderdaad zelf bij de documenten waar Hans naar verwees van, dat wou ik er juist nog zeggen, van die gemiddelde aantallen van gemeenten en OCMW, vond ik zelf dat ik de cijfers zag van, ja, bij de gemeente zit je van 21 naar 25, dat we 22, 23, 24, 25 door een aantal pensioneringen en zo af te bouwen, dat zakte. En bij het OCMW zakte dat amper, terwijl ik wel wist bij de begrotingsbesprekingen, dat er ook heel wat administratieve krachten en ook andere niet vervangen waren. En ook wel dat er een aantal grote subsidieprojecten, bijvoorbeeld van ESN en andere inzetten, maar tot 2023, en dat we 4 of 25 nog niet weten. Dus ik vond die cijfers raar. Ik had de diensten nog eens gevraagd om dat goed te controleren. En blijkt dat er binnen de verdiepen van het woonzorgcentrum sommige personeelsleden aan twee verdiepen, aan twee diensten toebedeeld geweest zijn, maar dat men daar niet een arbeidsbreuk gesplitst gehad heeft. Dus ik heb ook gevraagd, en ze hebben dat ook nog vandaag nog gemaakt, om eigenlijk een tabel, en dan gaat je zien dat bij het OCMW ook een 8 à 9-tal VTE lager uitkomt. Allee, ik denk dat dat wel ook het zit volledig juist in de budgetten, voor alle duidelijkheid. Maar dat zijn de geconsolideerde cijfers. Dus ik heb dat hier ook nog wel opnieuw in een kadertje, als iemand dat graag zou hebben, komt er eigenlijk op neer dat bij het OCMW dat voor de jaren 23, 24 en 25 dat het van 273 naar 264 gaat, van 267 naar 259 en 266 tot 257. Maar misschien is het wat handigste dat ik de papierhartjes laat rondgaan, dan heeft iedereen dat, want op zich zijn dat wel belangrijke gegevens. Dus budgetair, ja, zou je kunnen zien, maar dat is ook niet te zien waar dat erin zit, dat snap ik ook wel. Dus misschien moet ik dat heel eventjes laten rondgaan.
Goed, en dan als laatste in de rij Schepen Verbeke.
Ja, er is natuurlijk al heel veel gezegd. Ik ga misschien beginnen met Hans. Die stelt dat we misschien minder ambitieus moeten zijn, dat we ons investeringsritme moeten gaan afbouwen. Ik denk dat dat een beetje de conclusie was. Wij denken dat niet. Het is lekker dat de burgemeester al gezegd heeft dat ingepland wordt ook door de medewerkers. Die denken dat realistische planningen zijn. Er zijn ook heel veel projecten die al lopen, hè, die echt een start genomen hebben. Hè, waar dat de grote kosten volgend jaar en in 2024 gaan vallen. Hè. Centrum West, Sint-Apollonialaan, fase 2 hè, in Sluis. Het Groen Hart zijn allemaal heel grote projecten waarvan dat er heel veel in opstart zijn. Dus ik denk dat toch allemaal redelijk realistisch is. Gaan we die 100% investering halen? Nee. Ik denk dat wij vermoedelijk gaan eindigen rond de 75%, zoals we dat de laatste twee jaren ook gedaan hebben. Dus ik denk dat we daar niet moeten onderdoen voor andere besturen en voor vorige legislaturen. Ik denk dat dat altijd in hetzelfde ritme zit. Maar om dan even naar Thomas te gaan. Ja, het BBC heeft een aantal regels die wij moeten volgen. Wij moeten die daar inschrijven, die budgetten. En wij moeten ook zien dat wij, als we daar leningen voor nodig hebben, dat die ook juist gebudgeteerd worden. En het is niet zo dat daar een discrepantie is. Dat is eigenlijk een heel logisch verhaal. Ik stel het een beetje voor dat ze dat gemaakt investeringen, je weet op voorhand dat je ze niet gaat realiseren. Waarom zet je er dan zoveel leningen in? Ja, alleen dat verhaal klopt niet. Dus we moeten die investeringen, die zetten we erin, omdat we denken dat we die gaan realiseren. We hebben echt die ambitie. Maar ja, laat er een tweede COVID-golf voorkomen, een nieuwe variant, wie weet. Hè, en alles zit terug naar af. Dus we hebben die ambitie om dat te realiseren. En we moeten zien dat daar geld voor voorzien is. En we moeten natuurlijk ook zien dat we eindigen op een positieve autofinancieringsmarge. Om aan te tonen dat wij daar effectief kunnen dragen. En misschien toch wel. Nee, we zijn uiteindelijk ook het enige beleidsniveau dat op die manier werkt. En het zou misschien goed zijn dat ook andere beleidsniveaus met autofinancieringsmarges zouden gaan werken. Ik denk dat er de wereld zou opengaan. Hans, je spreekt ook over die zonnepanelen. Waarom nu? Ja, omdat uiteindelijk ook de wetgeving veranderd is over zonnepanelen. Hè? Vroeger is de afweging gemaakt, gaan wij op de scholen zonnepanelen leggen. Zeg ja, op het moment dat ze eigenlijk het hoogste rendement hebben, dat is eigenlijk het moment dat de scholen gesloten zijn. Dus eigenlijk is dat geen goede investering. Maar laat nu dat de wetgeving aangepast is, dat hetgeen dat wij in de zomer op die scholen gaan produceren, dat wij dat kunnen inbrengen in de onkosten van de gemeente. Dus uiteindelijk ga je zonnepanelen kunnen gaan gebruiken voor heel uw patrimonium. En ik denk dat dat toch wel een gamechanger geweest is, waardoor dat we besloten hebben dat we toch wel versneld en toch met een serieus bedrag willen gaan investeren in die zonnepanelen. We gaan dat niet alleen doen, we gaan dat ook op Vlaams niveau doen. Dus ik denk dat we daar gaan in ondersteund worden. Ik ben even aan het kijken, want ik had heel veel opgeschreven, maar er zijn al heel veel zaken behandeld. Thomas zegt van ja, het jeugdhuis, dat wordt verschoven en naar het einde van de legislatuur, dat doet je de ene helft. Ja, en dan zal dat daar staan, want de rest moet dan voorzien worden in de tweede helft. Allee, ik vind dat nogal eigenlijk een flauwe vergelijking. Ik denk dat er meerdere. Ja, ik vind dat. Er zijn toch wel meer projecten die over de legislatuur. Allee, ik kan er misschien een analogie maken. Het zwembad was niet af toen we de wissel gedaan hebben van de legislatuur. Hebben wij die werken stopgezet? Hebben we gezegd van ah, we zijn een nieuwe legislatuur, we stoppen ermee. We gaan niet verder met dat zwembad. Dat is juist hetzelfde. Als dat opgestart wordt, zal dat wel verder afgewerkt worden. Ik vind dat identiek hetzelfde. Er zijn heel veel projecten die in deze legislatuur opgestart worden en die in de volgende legislatuur. Ja, dat was. De financiering zat inderdaad anders in elkaar. En al goed dat die misschien niet in leningen zat, want anders zou de leninglast ook nog veel hoger zijn. Ja, nee. Het gaat over uitvoering. Het gaat niet over leninglast. Ja, de budgetten zijn er. Dan Koen. Ja, gaat er een aantal dingen aan, hè? Prestigeproject. Ik denk dat dat door Wim al voor een groot stuk weerlegd is. Besparen op de fietser. Je zegt daar de Postelse Steenweg. Dat fietspad is eigenlijk aangelegd. Het fietspad naar Van de Belenbrug richting Postel. Dat is inderdaad een heel moeilijk dossier. Die eerste plannen dateren van 2003. Ik heb er al heel hard aan getrokken. Maar de omgevingsfactoren zijn nu weer veranderd. Nu dat er een overlijden geweest is bij een van de erfgenamen. En zijn we terug naar af. We maken ons toch sterk dat wij de aanbesteding volgend jaar nog kunnen doen. En het dan gaan uitrollen vanaf 2024. Dus we blijven daar aan trekken. Want ik vind dat een heel belangrijk project. De fietslease, waarom is die gestopt? Dat is omdat het bleek dat eigenlijk het grootste deel van de mensen al een elektrische fiets hadden en dat eigenlijk voorbijgestreefd was. De schoolomgeving, gezegd, gesteld dat uit naar 2030. Ja, dat klopt niet helemaal wat dat gezegd. Er is gezegd in het begin van de legislatuur, we hebben zoveel scholen en we gaan er 3 per jaar doen, dus we gaan dat tot 2030 moeten uitsmeren. Een rato van 3 schoolomgevingen per jaar. We hebben 2 jaar COVID gehad. We hebben dan onze medewerker gehad die dat moest begeleiden, die dan langdurig ziek geweest is. Maar we zijn er nu mee gestart. En de eerste scholen zijn Wezel, Achterbos en Ezaart. Maar dat is ook een heel dat is een heel uitgebreid traject. Dus dat is met participaties, ouderraden, de school moet daarin betrokken worden, de omgeving moet daarin betrokken worden. Maar de eerste 3 trajecten zijn gestart. En het is de bedoeling dat we een rato van 3 schoolomgevingen per jaar gaan doen. Dus het is niet zo dat we dat gewoon vooruitschuiven naar 2030. Dat staat ook zo niet in de documenten. Het beleidsplan ruimte. Ja, Koen, alleen we kunnen daarover blijven discussiëren. Je weet dat we daar via het studiebureau Brut enorm op aan het inzetten zijn om dat eind 2023 iets op papier te hebben. En ja, over de 8 verdiepen ga ik vandaag niet discussiëren, want ik vind dat dat er eigenlijk, allee, dat is een zijspoor dat je maakt, dat eigenlijk niet veel met de oude, met de meerjarenplanning te maken heeft, denk ik. Ik denk dat ik de meeste zaken nu wel gezegd heb, tenzij dat ik er vergeten ben. Dat moet betaald worden, maar ik denk dat dat relatief zijn. Dat zijn niet de grote kosten waar we voor staan. Maar,
goed, ik denk dat was ronde nummer 1. We gaan nu ronde nummer 2 starten. Ik begrijp dat de detailvragen gaan komen.
Ja, ik heb
en eventueel de feedback. En de feedback.
Een paar reacties
ja.
Op antwoorden.
Maar dit is ronde 2. We doen terug de tour van alle fracties. Dan komt er nog één reactie langs deze kant en dan stemmen we. Dus dit
ja,
de
maar
laatste.
Ik zou toch voorstellen dat ik ja. Hierop mag repliceren. Hè,
ja, ja. Maar dit is ronde 2.
En dan zal ik straks ja? Nog wel een aantal detailvragen toevoegen.
Dit is ronde 2, dus u bent nu aan het woord.
Ik denk dat we toch vrijheid van spreken hebben en voor.
Ja, ja. Ja. Maar ik kon nog al aan.
Als die de mond gesmoerd worden,
nee, dat is niet zo.
Dan gaan we nu naar huis.
Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat heb ik niet gezegd. Hè.
Ja, maar ik hoor
dus
u zeggen
we starten dat ronde
2. Het woord mag nemen en ja? Dan niet meer.
Nee, u mag 100 keer nog het woord nemen.
Ik denk dat dat de regel is van deze vergadering.
Ja,
dat klopt.
Maar we beginnen nu met ronde 2 en we luisteren naar de Open VLD
Plusfractie. En grosso modo gaan wij het hier niet langer trekken dan nodig is. Ja. Maar ik vind
u hebt het woord. U hebt
als het
woord.
Het heeft over het budget van de gemeente, hè, dat de belangrijkste vergadering van het jaar is, waar hier alle grote projecten worden besproken, waar alle grote investeringen worden besproken, waar de exploitatie, de financiële situatie van de gemeente wordt besproken, dat we daar ten volle het recht krijgen om van gedachten te wisselen.
Dat heeft u, Hans. Maar
en ja, maar dat wou ik toch nog even maken.
Ja, ja. U hebt het woord.
Maar ik heb toch een aantal zaken nog in bedenking bij wat ik hier hoor. Eerst en vooral ja, wat de zonnepanelen betreft. Ik vind dat een mager excuus. De wetgeving is inderdaad veranderd, maar ofwel heb je als gemeente een voorbeeldrol in energiebesparing en dan trek je daar aan de kar. En dan toonde aan een burger dat je daar zelf in gelooft. En dan gaat een burger daar ook beter in mee. En dan investeerde daar ook in. Hè. En ik denk ook in de toekomst, wat is er beter dan een dagelijks verbruik van elektriciteit dan een school. Hè. Een school die 's morgens vol kinderen zit, waar elektriciteit verbruikt wordt. Hè, en waar en 's avonds de kinderen naar huis gaan. Dus, allee. Met heel de wetgeving die al op til is van 10 jaar geleden, weten we allemaal dat je direct verbruik moet hebben voor zonnepanelen, dat dat optimaal is. Dus uw uitleg klopt echt niet. Maar goed, dat zijdelings nog even. En ik zou het nog even willen hebben over het project inderdaad van het CAW en de welzijnszitten. Allee, ik ga hier de discussie niet langer voeren over aanwezig op commissies of niet. Ik zit niet in die commissie inderdaad, maar ik ben wel op de hoogte gebracht door mijn collega's die daarin zitten uiteraard. Maar dat wil niet zeggen dat we niet over zo'n project, en zeker vandaag, daar niet moeten over kunnen discussiëren. Te meer omdat het gaat over een dergelijke grote impact op de begroting. En u spreekt van een jaar geleden, spreekt van 2 jaar geleden. U spreekt wellicht ook van in tijden van corona. Maar van daarstraks, bij uw betoog, Schepen, bent u begonnen. En we zijn vandaag anders wakker geworden dan 2 jaar geleden. Hè? De tijden zijn veranderen. En als we het hebben over investeringen in patrimonium en kantoren, ook in de gemeente, dan moeten we durven gaan denken door een andere bril. En durven gaan kijken door een andere bril. Hè? Met een andere mentaliteit. En ik stel vast dat andere gemeentebesturen dat ook doen. En daar zou je toch ook eens even tijd moeten voor nemen. Hier wordt ook thuiswerk nu toegelaten en veel soepeler toegelaten. Is er eigenlijk al eens een goede rekening gemaakt van hoeveel mensen wij minder moeten huisvesten op permanente basis en hoeveel mensen wij bijvoorbeeld hun werkplek kunnen laten sharen en hoeveel we daarop kunnen besparen en hoeveel is de impact dan op die site, want allee, we spreken daar toch ook weer over heel wat kantoren. Allee, ik denk dat wij nog veel beter resultaat kunnen halen en hoeven ook niet zoveel uit te breiden en dat brengt me eigenlijk tot slot bij dit project. ja, dit zou eigenlijk nog voor discussie vatbaar moeten zijn. Zeker als we de ronde beginnen te doen van alle organisaties die betrokken zijn. En sorry, maar als gemeenteraad stellen we nu vast dat dat bedrag heel concreet volgend jaar erin staat. Dus ik verwacht dat dat plan stilaan naar een finaliteit kan, maar dat we daar toch ook nog wijzigingen kunnen aanbrengen. En anders dan moeten we stoppen met communiceren. Dan moeten we geen buurtvergaderingen meer doen, hè, als dat allemaal te nemen of te laten is. Dus dat is mijn vraag. Daar moet volgens mij nog een winst uit te halen zijn. En dat moet nog eens even met argus ogen bekeken worden. En dan inderdaad die ondergrondse parking. Ik denk dat die ook eens moet bekeken worden. Daar moet heel wat groen verdwijnen. Maar goed, daar kunnen we het dan over hebben. Misschien is in de commissie patrimonium ook, hè, burgemeester, want u bent schepen van patrimonium ook. En we zitten in de commissie ruimte ook wel hoopvol uit te kijken om eens een overzichtje te krijgen van alle investeringen die u opsomt in, binnen het patrimonium. En allez, sta mij toe dat ik daar ook op mijn honger blijf zitten. Hè.
Goed, we volgen misschien dezelfde volgorde. Ik weet dat er voor de vooruitfractie nog tuskomsten zijn.
Ja, ik ga in het algemeen, ik de meeste schepenen bedenken voor een constructieve antwoorden. Ik vind dat sommige schepenen een klein beetje leren op de maan spelen, maar dat is uw stijl, we weten dat. Als u zegt van, ja, het is waar, André, je weet dat je hier, als je iets zegt tegen u, dan reageer je altijd precies op dat wij... Omdat wij ik weet niet waar zijn. Ik vind je stijl, ik ga dat nog eens herhalen.
Wat heb ik op de man gezegd?
Ik vind dat heel eerlijk. Je moet zwembad vergelijken met jeugdhuis. Dat is gewoon, dat heeft gewoon niks
met elkaar. Maar wat is dat op de man?
Ja, nee, dat is omdat hij zegt van u was er toen bij en ik niet en bla bla bla. Ik vind echt u in de dij, vind ik
heel
beneden
alle interpretatie, maar oké.
Vind ik, dat is trouwens niet de eerste keer. Ja, wat armoede betreft, ja, ik weet dat er veel projecten zijn. Dat gaat inderdaad over projecten. Dat is goed dat je daarop intekent, dat is goed dat je die hebt. Inclusie zal inderdaad ook wel heel belangrijk zijn. Maar ja, ik hoor en ik kan die mensen niet van slechte wil verdenken dat er problemen zijn op heel wat scholen en dat die mensen echt happen en vragen naar extra ondersteuning. Echt wel niet, ik ken alles wat je opzomt, want je hebt dat al regelmatig opgezomd. Ik verwijt u ook niet dat je niks zou doen. Maar ik zeg dat er in deze tijden meer nodig is. En dat mis ik in dit meerjarenplan. Dan ja, investeringsritme. Ja, ik weet dat, de meeste investeringen rond de 70% zitten, dat weet ik ook wel, Wim. Maar dat neemt niet weg dat je, als je al die investeringen die je daarnet nog eens hebt opgezond, hè, er zijn nu al enkele weg. Hè. Dat is goed dat de diensten dat als realistisch zien. Ik kan me echt niet van een indruk om doen dat dat niet zo is. Dus ik vraag daar toch om meer mee omzichtigheid om te springen. Omdat je dan, en dat is BBC heeft zijn regels, hè, maar je kunt nog altijd proberen om meer gericht te gaan. Het BBC zegt niet dat je dat allemaal moet inschrijven, hè, en al die financiering dan moet inzetten. Hè. Nee, het is daarmee. Dus ik vind die opmerking raar en ik vind die niet echt ter zake. Onderwijshulde. Ja, er wordt veel geïnvesteerd in onderwijs. We zijn ook een onderwijsgemeente en ik denk dat we er ook trots op mogen zijn. Maar dat het onderwijs in deze besparingsronde getroffen wordt, vind ik jammer. Ik kan dat niet aan doen. Dat had je ook kunnen kiezen om dat niet te doen. En op andere dingen te besparen. Dat zijn keuzes die je moet maken. En dat is niet zo, vind ik, dat elk departement even zwaar moet meedoen. Zo werkt het toch niet? Nee. Allee, dat is toch niet dat je zegt van dat is zo die fameuze kaasschaaf. We gaan overal een beetje afhalen en dan zien we wel wat er overblijft. Nee, ik vind dat je als gemeente zeggen, we zijn een onderwijsgemeente. Leerkrachten, directies zitten met de handen in het haar. Die contacteren ons ook, hè. Allee, dat is niet dat wij dat allemaal maar uit de lucht pakken. Hè. Ja, dat is een keuze dat je maakt om daar aan die werkingsmiddel te zitten. Ik vind dat spijtig is en dat mag, we mogen van mening verschillen. De armoedeverenigingen worden ondersteund. Ja, €4.500, hè, dat is al een hele tijd zo. Daar komt ook niks meer bij, terwijl dat de noden hoger wordt. Ja, u zal verwijzen naar de huisvesting en de
elektriciteit.
Ja, maar de elektriciteit, dat moet blijkbaar nog uitgeklaard worden voor Eximen onder andere. Dus dat is ook nog niet zeker hoe dat gaat geregeld worden. Maar ik bedoel maar, voor de basiswerking zit jij nog met je €4.500. Ik heb niks tegen de poolcentraal, maar als je dat die 12.500 euro krijgt, ja, dan kunnen daar uw vragen over stellen. Ik denk dat dat mag. Ik had nog een aantal detailvragen.
Ja, Thomas, u hebt het woord. Ja.
Ja, nee, maar als deze manier van debatteren wordt, dan doen we graag mee. Hè.
Goed, maar laten we even de detailvragen van Thomas aanhoren.
En dan ja, ik had een aantal vragen over MOL kiest voor duurzaam parkeerbeleid en autogebruik. Er zijn ook al wel heel wat vragen beantwoord ondertussen. Maar ik zie bijvoorbeeld dat er de investeringen in Molderdijk, waar dan nu de het oude kinder- of zijn kreeltje is afgebroken, daar zie ik geen investering staan. Waar gaat dat gebeuren? Ik zie Cambio staan, daar staat in de exploitatie wel geld. Ik vermoed dat dat dan inderdaad de samenwerking met IOK is, die gaat van start gaan. De verkeerscirculatieactie punt 1.3. Dat was vorige keer over de hele legislatuur 283.000 euro. Nu is dat nog 105.000 euro. Hoe zit dat eigenlijk met die verkeerscirculatie? Er is dan het punt rond voetgangersnetwerken en trage wegen. Dat is verdwenen uit het meerjarenplan. Waar is dat naartoe? Gaan we daar niet meer op inzetten? Is dat weg? Of zit dat ergens anders onder? De besparingen op onderhoud van wegen, dat is al toegelicht. En dus even aan het zien wat ik nog had opgeschreven. Ja, Jacob Smit had ik nog inderdaad het CAW gevraagd naar subsidiëring, maar dat hebt u beantwoord, burgemeester. Dat was dus 4 miljoen eigen middelen, dus dan aan een ongeveer hetzelfde bedrag komt van de hogere overheid. Punt 3.1.3, dus rond alles wat dat met erfgoed te maken heeft, daar zijn de budgetten ook tot nul herleid. Terwijl dat toch op een gegeven moment, zeker in de discussie rond de Jacob Smitslaan, toch wel een heel discussie was rond erfgoed. Misschien, Frederik, is dat dan uw vraag voor vandaag? Waar zit dat geld? Of hoe gaan we dat dan aanpakken? Of staat dat ergens anders onder? Wat had ik hier nog? Die sanering, dat is inderdaad gezegd, nu ingeschreven voor 2 miljoen in 25. Ja, we hebben daar op de gemeenteraad al zo over gehad, over de sportzitten van een donk. Dat toch redelijk acuut is, dat probleem. Er staan ook wel budgetten ingeschreven voor volgend jaar en het jaar erop, maar de grote sanering zal dan in 25 gebeuren. In hoeverre is dat overlegd of zijn de verenigingen daar op de hoogte? Ik ben er bijna door. Even zien wat ik nog had opgeschreven. En dan had ik nog één algemene vraag, van bij beleidsdoelstelling 8. En we zeggen van, we gaan de consultancy, dat is hier al genoemd, van 1,2 miljoen afbouwen. Eerst naar 600.000, als ik me het hoofd herinner, en dan naar 200.000. We weten dat we de afgelopen jaren heel wat moeilijkheden hebben gehad om gekwalificeerd personeel te vinden. Ik vraag me af, wat is er nu veranderd dat we denken dat we dat nu wel gaan kunnen na 4 jaar? Dat we nu zeggen van de laatste 2 jaar gaan we dat volledig wel kunnen aanwerken. Dat waren mijn vragen.
Goed, de volgende fractie Memo. Koen, terug.
Ja, kort voorzitter. Ik zal proberen ook niet te veel te herhalen. Ik heb een beetje op actieniveau. Misschien kan zo beter gevolgd worden. Een aantal vragen. Onder andere op actie 113. Fietsers krijgen meer ruimte in Mol. Er wordt voor het zoveel jaren op rij gesproken over een globale visie over mobiliteit die we gaan opstellen. Waarin dat we dan een beetje alles kunnen aftoetsen. Die globale visie die mis ik nog altijd. Op actie 1.2.2, de parkeercapaciteit op publieke parkings. Dat is juist door Thomas ook al een beetje aangehaald. Er komt een publieke parking langs de Molderdijk. Er komt een zone voor autodelen en een extra parking met fietsenstalling naast de REX. Maar ik zie daar ook geen budgetten voor ingeschreven. Niet voor volgend jaar, niet voor het jaar erop en niet voor 2025. Ja, deze is al besproken. Actie 3.1.1, een nieuw beleidsplan ruimte, geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling aan. Ik weet dat het een beetje een stokpaardje is en dat ik er altijd blijf over doordrammen. Nieuwe verkavelingen en bouwprojecten kunnen worden afgestemd op het beleidsplan ruimte. We wachten daar ook al heel lang op inspanningen, waarop de bouwmeesters kan moeten wachten. De Vlaamse bouwmeester gaat daar ook zijn visie over geven. Dat wordt een beetje gebruikt, navenant dat ze het nodig hebben, die bouwmeesters kan. Daaruit zou ook een soort woonomgevingsplan moeten voortvloeien, maar ondertussen wordt er wel tegen een heel hoog tempo het ene bouwproject na het andere op stapel gezet en goedgekeurd. Om het erop te noemen, de Keilandse Zille, het Hannesblok. De aanpassing van het Rob Centrum, ja, sorry André, maar het staat er toch wel tussen. Nee. Die heeft via een soort versnelde procedure. Er moet voor gaan zorgen dat er hoger mag gebouwd worden in de mol. De actie 341, de kernen van het centrum en de gehuchten zijn aangenaam om te vertoeven door kwaliteitsvol en strategisch groen. Ik lees hier dat in 2022 de Duurzaamheidsraad zich buigt over het ontharden van grote oppervlakken in de mol. Dat gaat dan waarschijnlijk over het Santo Thomasplein. Mijn eerste vraag is, dat advies, is er dat al? Is dat advies concreet en zijn er buiten het Santo Thomasplein nog locaties bepaald om te ontharden in mol? Dan actie 343. Dat zal ook voor Frederik zijn, denk ik. Het gemeentebestuur en de molenaars werken samen om de CO2-uitstoot te verminderen met 40% tegen 2030. Het zal misschien een schrijffout zijn, maar ondertussen is dat al wel bijgesteld naar min 55% in plaats van 40%. Als ik dat getal zie, tegen 2030, dat is nog een goede 6 of 7 jaar. Als we tegen dan 55% minder CO2 moeten gaan uitstoten, gaan we toch ook wel iets ambitieuzer moeten worden in al wat we doen. Het is heel mooi wat hier staan en we stimuleren de molenaars ook om van alles te doen. Om de CO2 te verminderen, de uitstoot te verminderen. En we gaan percelen vergroenen en ontherden en we gaan de bevolking aanraden energiezuiniger te leven. We hebben een ecodemotuin in het ecocentrum, allemaal heel mooi en we gaan bomen zetten en hagen en zo. Maar ik mis structurele maatregelen om die CO2-uitstoot effectief naar beneden te krijgen. De eigen gebouwen klimaatneutraal maken, het opleggen aan bouwpromotoren van duurzame maatregelen bij nieuwbouw en zo verder. Ja, dan heb ik een aantal acties. Daar moet de schepen ook maar even een licht laten over schijnen. Het is al gegaan over de armoedebestrijding en de budgetten die voor onderwijs dienen. Maar ik lees maar wat de cijfers zeggen hier. Actie 4.1.4. We streven naar een mol waarbij iedereen beschikt over een inkomen dat voldoet aan de menselijke waardigheid. Opdat elke inwoner een inkomen heeft waarmee hij een menswaardig bestaan kan leiden. Ik zie dat die budgetten vanaf volgend jaar met 15% gaan dalen en de jaren nadien nog sterker gaan dalen. In de komende beleidsperiode komen er meer mensen aan en tot hun rechten. We investeren in outreachende methodieken zodat meer mensen aan hun rechten komen. Die budgetten zijn nu nog €40.000, volgend jaar nog €2.500 en dan de jaar erop €0. De gezondheidszorg is voor iedereen toegankelijk. Stimuleren een nauwe samenwerking tussen gezondheidsverleners. Dat gaat dan over psychosociale hulpverlening. Die budgetten halveren vanaf volgend jaar. Het vrije tijdsaanbod is voor kwetsbare doelgroepen toegankelijk. Hetzelfde verhaal een beetje. De toegankelijkheid vergroten voor molenaars uit kansengroepen. Daar ook zie ik dat die budgetten vanaf volgend jaar met 60% dalen. Ook we roepen de 4.1.11, we roepen de tendens van stijgende en meer langdurige dakloosheid een halt toe. Die preventieve aanpak zetten we voort. Daar ook zie je dat dat budget ongeveer gehalveerd wordt vanaf volgend jaar. Misschien moeten schepen daar ook eens op antwoorden. Hetzelfde voor het proactief inspelen op de noden van kwetsbare 80-plussers en dementerende senioren. Seniorend budget was in 2021 nog €300.000, dit jaar nog €175.000 en vanaf volgend jaar gaat dat nog eens 30% af. En dan heb ik nog één vraag. Ja, 6.2.2, jaarlijks minimaal 2 overlegmomenten met zelforganisaties voor etnisch-culturele minderheden. Die budgetten die vallen ook vanaf volgend jaar weg. Hetzelfde voor 6.3.2, we voeren een preventief beleid om onze gemeente veilig en leefbaar te houden. Dat gaat dan over preventieprojecten, onder andere CAW, het JAC en CGG. Ook dat budget wordt in 2025 uiteindelijk nog een kwart van wat het was in 2020. Dat zijn zo'n beetje mijn detailvragen. Voor dit wil ik nog heel kort reageren op wat er juist gezegd is door een paar schepen. Dat van die commissies, Wim, ik ben het er volledig mee eens. De werking van de commissies schiet zijn doel volledig voorbij als ze werken zoals dat nu werkt. En dat is om de eenvoudige reden dat er in de commissies niet wordt overlegd. In de commissies wordt altijd een project gepresenteerd waar we dan onze mening mogen overgeven, maar dan is het te laat. Dan ligt het voor. Dan is bijvoorbeeld al het openbaar onderzoek begonnen. Van die dingen. En als je zo werkt, dan heeft de commissie geen zin. Een commissie heeft pas zin, volgens mij, als je van in het begin kunt samenwerken aan een bepaald project. Waardoor dat je naar een einddoel kunt komen dat dan over de partijgrenzen heen gedragen is. Maar eigenlijk zijn dit, zoals de commissies nu lopen, zijn dat eigenlijk infoavonden.
Als ik dan misschien wel even op direct mag. Ja. Ik vind het bij mensen leven, ik zit niet in andere commissies, maar bij mensen leven daar wel van, is het echt wel heel embryonaal daar ook al wel naartoe gegaan. Maar goed, dat kan. Ik ga ook niet over andere dossiers uitspreken, hè, maar dus in deze is dat zeker, want dat ligt nog niet in zo'n openbaar onderzoek voor alle duidelijkheid.
Nee, maar ik had het dan over de commissie waar ik zit en als de commissie ruimte heb. Voor de rest vind ik ook nog dat hier eigenlijk heel voorwaardelijk soms gesproken wordt. Ik hoor schepen zeggen, maar dat schuiven we dan op naar 2025 en zo. Maar als alles goed zit, dan is dat een andere beleidsploeg. Hè. Ik hoor schepen te grof zeggen van we zijn aan het denken over een nieuwe formule voor Molfeest en zo, maar dat zal dan voor 2025 zijn. Ik vind het een beetje raar om daar nu al een voorafname op te doen op een beleidsploeg, op een beleidsperiode die nog moet komen. Hè. Alsjeblieft.
Ik heb er zelf al een aantal suggesties voor gedaan.
Dat klopt. Dat klopt, ja. Het is ook goed dat eraan gedacht wordt. Maar het jaar dat je dat wilt uitvoeren, is misschien het jaar dat je niet meer bevoegde schepen zet aan.
Okay. Ja. Maar daarom gaan we dat op tijd doen, zodat je voordat de beslissing gaat vallen, de meekomt
op de op de commissie. Voilà. Goed.
Oké, okay, Koen, had je nog vragen?
Ja, nog een algemene opmerking. Ik treed Thomas volledig bij in het idee van het is gemakkelijk gezegd, het is een beetje een boutade van er wordt meer in mensen geïnvesteerd dan in stenen geïnvesteerd dan in mensen en zo. En ik weet dat het een beetje een boutade is, maar uiteindelijk de essentie klopt wel. Hè. De hele discussie van daar straks over onderwijs en zo. Het hangt er toch maar vanaf waar dat je gaat investeren. Als je zegt, we nemen een beetje van de werkingsmiddelen van onderwijs af. Ik weet uiteindelijk wel dat er 100% wordt gefinancierd. Maar je kunt ook gewoon zeggen, van, dat zijn nu onze prioriteiten als gemeente. Het onderwijs, de armoedebestrijding, daar gaan we onze budgetten gewoon voor laten stijgen. En wat moet er dan wegvallen? Eventueel, ik blijf dat prestigeproject noemen, maar een nieuw jeugdhuis van 3 miljoen hebben we dan nodig. De renovatie van het gemeentehuis, de hele vernieuwing van het Van Mol Centrum of van het Rondplein, hebben we dat effectief nodig? Wat is nu de prioriteit? Gaan we inzetten op mensen, op armoede en onderwijs, of gaan we inzetten op schone gebouwen en molen? Dat was mijn commentaar.
Goed, zijn er nog vragen in deze ronde? Hans?
Ja, dank u voorzitter. Wij hadden nog een vraagje bij... 157. We maken een bomen- en groenplan op. Ja, ik denk dat wij al meermaals hier, ik denk dat de vraag ook voor Frederik is, al meermaals hier dus de bomenkap aangekaart en dat er eigenlijk beperkt aangeplant wordt. Nu, is dit bedoeld om eigenlijk te gaan aanplanten of zetten we andere overheden of andere boseigenaars die kappen aan om zelf aan te planten? En dan een ander vraagje nog over de school van Heidehuis. Ja, daar is het een beetje stil rond geworden en ik vond daar, of wij vonden er eigenlijk niet direct veel budgetten over terug, tenzij dat ik ernaast gekeken heb. Waar vind ik die terug? Kunnen mij daar nog eens even...
Goed, geef ze daar zelfs op antwoorden. Had u nog andere vragen? Ja, prima. Dank u. Dan is iedereen aan bod geweest, denk ik. Dan worden we langs deze zijde terug dezelfde tour. Dun, schepen vrij. Ik weet niet wat er voor u iets was.
Bij actie 4.2.2 in het kader van proactief inspelen op de noden van kwetsbare 80-plussers. Daar is inderdaad, zien we het verschil tussen de rekening 2021 en het budget 2022, dat daar een enorme daling gekomen is. Nu, dat heeft te maken met de thuisbezorging van maaltijden door Veresto, waar dat wij in het verleden wij de factuur kregen en dat doorfactureerden naar de klanten die daar gebruik van maakten. Sinds dit jaar, april, wordt dat rechtstreeks door Veresto aan de mensen zelf gefactureerd. Dus dat, wij zitten daar voor niks niet meer tussen en dat is de reden waarom dat, dat een groot verschil geeft. Maar voor de rest is er in die dienstverlening naar die 80-plussers en dementerende senioren weinig veranderd.
Okay, misschien kan ik dat niet goed volgen, maar de maaltijden werden zowel vroeger als nu betaald door de mensen die ze gebruikten, neem ik aan.
Ja, ja.
Alleen het verschil was in betaling.
Ja.
Vroeger via de gemeente, nu via rechtstreeks.
Ja.
Maar dan zou dat toch in de cijfers ongeveer hetzelfde moeten blijven. Dan.
Nee, je ziet dat toch in ons uitgave, dat die ineens... Allee, wij moesten dat eerst voorbetalen en dan kregen wij dat terug.
Ja, maar als je dan de uitgave en de inkomsten dan... Dan zouden we dat toch moeten overeenkomen.
Bij de ontvangst bedoelde ook.
Ja.
Jawel, maar je ziet daar toch ook eenzelfde daling in die ontvangsten. Allee, zelfde ongeveer.
Nee, die is veel groter. Hè. De daling in de uitgaven is toch veel groter dan in de ontvangsten. Maar... Maar ik neem aan dat er een correcte uitleg voor is, hè, maar ik zie dat nu niet in die cijfers, dat verschil, want uiteindelijk zou dat ongeveer hetzelfde moeten geven, toch? Alleen is de facturatie anders gebeurd, maar de cijfers zouden dan ongeveer toch moeten hetzelfde blijven.
Ik zal het in detail wel eens verder uit, maar de grote sloef, als ik het zo mag zeggen, is daar echt wel aan die andere facturering van Veresto.
Ja.
Nog andere punten schepen?
Nee, ik dacht dat dat de enige vraag.
Ja, oké, goed. Schepen Looi dan.
Oké. Dank jullie wel ook om vragen te stellen over mijn beleidsdomein. Het doet mij plezier dat die toch ook belangrijk genoeg echt worden om vragen over te stellen. Wat het erfgoed betreft, klopt het dat er in de 3.1.3 geen budgetten zijn, maar het onroerend erfgoed heeft eigenlijk een ruimtelijk en een mens- en levenluik die met elkaar communiceren. En dus in deze ook als communicerende vaten gediend hebben. En dus die budgetten die staan onder 7.2.2. Dus 15.000 euro voorzien om nog rond onroerend erfgoed mogelijke acties te ondernemen. Dus ze zijn niet weg. Ik hoop dat u dat gerust mag stellen. Wat betreft het onthardingsplan van de Duurzaamheidsraad, er is wel degelijk aan gewerkt geweest, alleen het advies is nog niet klaar.
Dus de Duurzaamheidsraad werkt daar aan verder. De Duurzaamheidsraad werkt met werkgroepen. En een van die werkgroepen is specifiek rond ontharding. Dat gaat dan over zowel grotere oppervlaktes in het centrum, als ook op andere plaatsen. En ook een aantal principes die eventueel kunnen toegepast worden. Die groep is een 2 à 3 keer samen geweest, maar ze vonden van zichzelf dat hetgeen dat ze gedaan hadden nog niet matuur genoeg was om een advies te gieten. Dus het is er nog niet, maar ik hoop het wel spoedig te krijgen. Omdat het ook wel wat richting kan geven aan bepaalde acties die wij doen op korte of op lange termijn. De discussie over CO2, ja, ik denk dat we die al een aantal keer gehad hebben, Koen. Dus ik stel voor dat we die nu niet opnieuw doen. Maar neem die weg. Dat we wel dezelfde bezorgdheid absoluut wel delen. En dat, ook het, dat je van mij ook wel het engagement krijgt en mocht verwachten, ja, dat we toch proberen om er een substantiële daling toe te passen. Ik begrijp dat dat heel ambitieus is en dat we daar acties moeten nemen, die we ook willen nemen. Maar zoals dat je weet en zoals ik altijd antwoord, is dat een collectieve verantwoordelijkheid, niet enkel van het gemeentebestuur, maar ook van de andere overheden en burgers van dit land. Maar desalniettemin zullen wij daar ook wel de nodige acties nemen. Allee, daar mogen we wel van op aan. En het bomen- en groenplan gaat over laanbeplanting. En dat is eigenlijk heeft het doel om dat allemaal in kaart te brengen. Om daar nog een beter en efficiënter onderhoud op te kunnen doen. En er ook gerichter te kunnen aanplanten. Dat heeft dus geen betrekking op percelen van andere eigenaars van het gemeentebestuur.
Schipper Werkmans, had u nog vragen?
Maar de vraag van de bomen, gaat u die... Ah, ik dacht dat u beurt was om te antwoorden.
Ik heb het bomenplan. Ik heb toegelicht wat het bomenplan is. En dus het gaat over de gemeentepercelen, niet over andere percelen. En dus dat is de opzet van die 157. We maken daar een plan op, zodat we op zijn minst ons eigen groen in kaart hebben. Zodat we dat ook efficiënter kunnen beheren en ook kunnen vernieuwen. En uitbreiden eventueel, maar om dat op een goede manier te doen, is natuurlijk wel heel belangrijk dat je weet wat er al is en wat er potentieel nog zou kunnen bijkomen.
Maar dan mis ik een beetje in, wat doet u dan, is er nog vordering in zaken aanplant van andere overheden en grondeigenaars die zelf gekapt hebben?
Absoluut. Maar ik moet er nu, ik heb mij voorbereid op een budgettaire discussie, dus inhoudelijk heb ik daar nu de cijfers niet van bij. Maar er zijn daar op zich wel aanplanten gebeurd. Ik zal die moeten opvragen en ik zal die gerust met u delen. En daar zijn er verschillende, zowel de bosgroepen als ANB doen effectief kappingen in het kader van natuurbeheer, dat weet u. Maar planten ook aan. Maar ze hanteren daar ook bepaalde principes en bepaalde wetmatigheden van de natuur om daar tot een gedegen aanplant te kunnen komen. Maar dus op dit moment heb ik geen zicht op de concrete aanplant.
Ik heb al een begrip voor, dat zit inderdaad niet in uw budget. Maar u heeft ook gesproken over... eventueel inventarisatiesysteem in het kader van uw klimaatplan. Hè? En in dat kader is dat natuurlijk zeer belangrijk dat we uiteindelijk toch een balans kunnen opmaken voor gans ons grondgebied. Dus allez, ik dring er bij deze nog eens op aan dat daar ook de nodige inspanningen worden geleverd.
Om het dan toch wat dieper op het klimaataspect in te gaan, denk ik, we hebben daar in oktober was het, denk ik, op de raad van oktober of september is er daar een rapportage geweest. Maar moet dat ook eerlijk zijn, die rapportage, hetgeen wat er in het rapport stond, was dat we onvoldoende cijfers op dat moment beschikbaar hadden om dertig te kunnen rapporteren, omdat we daar vooral wachten op cijfers van hogere overheden die achterliepen, die hun engagement niet zijn nagekomen. In maart moet er nog gerapporteerd worden in het kader van de energie- en klimaatpacten. Ik ga ervan uit dat die rapportage die gaat een pak concreter zijn. En dus ik ga ervan uit dat die hogere overheden dan ook hun cijfers aanleveren. Dus u mag in maart, kunt u die vraag, heb ik die cijfers wel, mag u die vraag zeker terugstellen. Dus dat is zeker in uw agenda. En dan kijken we weer verder wat er daar effectief gebeurd is. Dan zijn die cijfers er. Dus ja, en dan kunnen we daar wel een debat ten gronde hebben over het klimaat. Dus, en ik stel ook voor, als voorafname op die raad, dat we de rapportage over de klimaatdingen, die is in september gebeurd, omdat we in september ons eigen klimaatplan goedgekeurd hebben. En dat we daar toen gezegd hebben, we gaan jaarlijks rapporteren, dus dan moeten we dat niet het jaar nadien doen. Dus dat vandaag dat we in september die rapportage gedaan hebben, waar, geef ik eerlijk toe, niet veel in stond. Maar dus ik stel ook voor dat we vanaf dan ook gewoon maart nemen om die rapportage van alles te doen, wanneer dat we daar effectief cijfers hebben. Dan kunnen we ook gewoon een gedegen debat over hebben. Dus dat zit er nog wel aan te komen, dat is geen enkel probleem.
Goed, Schepen Huikmans.
Ja, ik denk dat Koen vooral was die vragen had. 417, het vrije tijdsaanbod voor kansengroepen. Ja, zoals ik al zei, met plan samenleven, dat is nieuw. Vanaf dit jaar, we denken ook wel dat dat heel wat jaren gaat blijven lopen. Dus dat is dat extra budget, maar dat hier eigenlijk nog niet voorzien was. En voor de rest is het vooral de verandering van de vrije tijdschecks naar de uitpas. En dat ga ik zelfs mijn collega Hilde Valgaren laten toelichten. Dan het puntje 622, dat overleg van 2 keer per jaar, minimum overleg met onze etnische culturele gemeenschappen. Ja, zoals jullie weten of niet weten, is onze integratieambtenaar ook dit jaar de gemeente verlaten. We gaan daar heel kortelings een nieuwe vacature voor openzetten. Ondanks dat hebben wij ook met Baldimore ingezet op een project Sterk Netwerk met de vierde pijler. En ook dankzij het plan Samenleven blijven wij ook tussenkomsten hebben van het agentschap Integratie en Inburgering. Maar ik moet zeggen, met het weggaan van Annelies zijn we er ook volop nog in bezig. En misschien dat ook mijn collega Wendy Soefers er zelfs nog iets extra kan over zeggen.
Is het een beetje vreemd, Lieve, als een ambtenaar op de budgetten verdwijnen van...
Het waren heel kleine budgetten, hè. Dat ging over een paar duizend euro. En ja, Koen, allee, het is zo, als er iemand vertrekt en niemand heeft dat 100% vast buiten in de dienst zelf, en dan gaan Schepen Soefers zelfs nog wat toelichting kunnen overgeven. Die samenwerking met agentschap is vooral ook in samenwerking met sociale dienst.
Ik wil nog wel, allee, want het is wel zo, dus inderdaad, die ambtenaar heeft de organisatie verlaten. Maar wat wel zo is, in het kader van dit, en ik weet dat dat niet alle culturele minderheden dekt, maar in het kader van de bevoegdheid eigen diensten, die daar ook in mijn portefeuille zit, hebben wij wel jaarlijks minstens 1 en vaak meerdere overlegmomenten met de moskeeën. Dus dat gebeurt nog wel. Het is ook niet dat er plotseling, het is niet dat er totaal niks gebeurt of dat daar geen lijnen meer openstaan. Ik weet ook dat dat niet het volledige spectrum dekt, maar dat gebeurt wel. Dat wil ik nog wel even aanvullen. Bij hetgeen wat Lief verteld heeft. Ja.
En dan het derde puntje, 632. We bouwen met onze partners actief aan een preventief beleid. Ja, er zit een stukje van Baldimore in, hè, die samenwerking ook met Huis van het Kind, met CGG en zo. Maar ook een heel groot stuk van de lokale politie. En misschien dat Service Wim daar nog wat kan aan toevoegen. Maar wij besparen er zeker niet op dat stuk samenwerking met Baldimore. Zoals daar straks onze burgemeester al zei, het gaan zeker niet alleen bakstenen zijn. Het gaat een heel sterk verhaal worden, waar we vooral op kwetsbare gezinnen en jongeren gaan inzetten.
Burgemeester.
Ja, misschien de vraag van Thomas van de consultancy van 1.200.000 naar 600.000 naar 200.000. Klopt inderdaad dat er een gigantisch hoog consultancybudget uiteraard in 2022 was. Een aantal redenen, ook een aantal structuur. Bereikt dat we zeggen eenmalig eerder de consultancy misschien nog in de juiste zin van het woord, als je dat kunt hebben, expertise binnenhalen om mee een product af te leveren, maar dan als organisatie terug te implementeren. Maar er waren ook uiteraard een aantal knelpuntfuncties die onmisbaar zijn in de organisatie, die we een aantal keren niet hebben kunnen invullen, waar dan voor gekozen is om maximum 3 dagen per week, denk ik, te gaan vervangen, maar 3 dagen per week maal 1000 en zoveel euro maal zoveel weken, komt natuurlijk al heel snel een heel hoge bedrag, want dat gaat niet over 10 VTE of zo. Dus het is zo gelukkig dat we al bij een van de meest knelpuntachtige beroepen in principe nu een examenprocedure ook op een hoger niveau doorgeraakt zijn met iemand die gaat starten. Dus dat zou eigenlijk al toch wel bijna voor een kwart van het verhaal gaan. Dat betekent al voor een groot stuk, zeker naar het nieuwe verhaal toe. Binnen de dienst financiën was ook in afwachting van een aantal invullingen ook voor een stukje consultant. Dus op een aantal plaatsen die we het effectief wegvallen, hebben we toch nog een beetje buffer naar volgend jaar ingerekend. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld in 23 en 24 staan natuurlijk ook al die functies begroot. Vaak tot 70.000, 80.000 euro per jaar. Ja, als dan een knelpuntfunctie niet ingevuld wordt, ga je natuurlijk eerst al een stukje die loonkost
Dus een andere rechtstreeks moeten eigenlijk zien dat er zijn dat jaar, en we kunnen daar nu nog geen, alleen de voorziene consultancy van 2024 zit erin. Je kunt moeilijk nu al gaan voorspellen, die functie gaat niet voorzien zijn. Maar als er dan consultancy nodig is, gaat er natuurlijk ook wel, gaan we al gaan zeggen, we gaan al trachten te starten met al hetgeen ja, waar dat die functie zou gekost hebben als ze ingevuld zou geweest zijn. Dus dat komt er eigenlijk dan wel bovenop. Dus als we nu eind volgend jaar zouden zien dat voor het jaar nadien in een of andere dienst een consultant moet ingevoerd worden ter vervanging van iemand die we niet ingevuld krijgen, kunnen we wel die loonkost voor 75.000 euro daar ook al wel op zetten. Dus het is eerder ja, de voorziene consultancykost geweest. In het verleden is het ook een stukje dat ja, de rest in de globale personeelsbegroting meegenomen wordt. Ik weet ook dat de voorzichtigheid zit er voor een stukje in, maar heel volatiel dat we momenteel ja, er één index te veel, maar ja, overmorgen kan er één te weinig zijn, dus dat gaan we ook nog niet gaan hanteren. Maar dat is wel een stuk het verhaal, denk ik, naar consultancy. Koen had denk ik ook een terechte vraag van die psychosociale hulpverlening, maar Wendy gaat er misschien ook nog wel toe komen. Het is eigenlijk zo dat vanuit Baldemore eigenlijk serieus geupgraded is, van halftijdse naar een voltijdse, en dat ook het CGG met een project nu een halftijdse specifiek voor de Molse scholen ingezet heeft. En eigenlijk is er meer dienstverlening bijgekomen waarnaar verwezen kan worden, zodat we minder nog andere expertise moeten inkopen. Dus dat is ook eigenlijk, we geven extra, een heel stuk extra in de budgetten. Maar dan is ook gezegd, dat gaan we ook met die organisaties gaan samenwerken. Dat was een stuk daar ten uitleg van. En ik denk in eerste instantie dat dat de belangrijkste vragen daarmee toe waren.
Schippen Valgaar.
Er waren niet zo heel veel vragen, maar wel specifiek denk ik over het project van de Heidehuizen, van de school Heidehuizen. Ja.
Een wijziging gebeurd is.
Ja.
En dat inderdaad, dat u in 23 nu de budgetten heeft ingeschreven. Mm-hmm. Nu, allee, het was wel mij ter oren gekomen dat eigenlijk die verwachte inschrijving voor dat eerste leerjaar, dat toch een beetje tegenvalt of toch niet helemaal beantwoord aan de verwachtingen.
We zitten in ieder geval wat de school betreft op schema, dus we hebben voor 2023 inderdaad 100.000 euro nu ingeschreven en 2024 815.000 euro en 2025 1.930.000 euro. Dus het is een klein beetje opgeschoven in tijd, maar we zitten wel op schema om inderdaad de school te kunnen uitbouwen zoals we gepland hebben. En het is niet zo dat dat project stil ligt. We hebben bijna maandelijks overleg met de architect, directie van de school, patrimonium en de onderwijsdiensten. En ik zelf als schepen probeer ook altijd aan te sluiten. Vandaag zelf is er nog overleg geweest met externe partners van de technieken Infrabool om te kijken hoe duurzaam dat we dat gebouw kunnen gaan maken. Om te zorgen dat ook energie neutraal is op jaarbasis. Daar hebben we het daar straks al over gehad. En we zullen er alles aan doen om daar een heel goede en degelijke school van te maken. Om te
zorgen dat is niet direct ook mijn vraag. Ik had net gevraagd, ik hoor dat de cijfers voor de inschrijvingen in het eerste leerjaar een beetje tegenvielen.
Voor onze kleuters zitten we heel goed. Dus die nu gaan doorstromen naar de volgende leerjaren. Het is een start van
is er duidelijk een engagement om inderdaad, indien dat eerste leerjaar verder aangeboden wordt, dat de kinderen blijven en die
uiteraard,
overstap maken.
Uiteraard, we gaan de school blijvend uitbouwen. En nu, de kleuters, ik heb niet de juiste cijfers aan, die kan ik wel voor u opvragen en u bezorgen. Maar dat zit goed, de kleuters.
Ja.
We stromen door naar de...
Naar het eerste leerjaar.
Ja, het eerste, tweede, derde. We zitten nu al aan een tweede leerjaar. Hè. Dus we hebben eerste en tweede leerjaar. Vanaf volgend jaar zal ook derde leerjaar opstarten. Dat loopt gewoon door. Het kan zijn dat je natuurlijk één jaar hebt waar minder leerlingen zijn. Die kunnen natuurlijk nog altijd bij aansluiten. Wat de subsidie betreft zal het zo zijn dat... dus we werken hier ook met een subsidiedossier. En dan is het inderdaad wel belangrijk dat we op het moment dat de subsidies uitgekeerd worden, dat is na 10 jaar, dat we dan op basis van het leerlingenaantal op dat moment worden ook de subsidies uitgekeerd. Dat weet u zelf ook, denk ik. Hè, in
ja, maar hoe staat het dan met die engagementen van die subsidies?
Hoe bedoelt je dat?
Is
engagement van de Vlaamse overheid, hè? Die zullen we krijgen. Dat is op dat moment van de zittende leerlingen. Hè?
Het dossier dat ingediend is, maar dan met een soort alternatieve financiering, zoals het kan, dat is goedgekeurd. En we verwachten dat we dan tegen 2 op een gegeven moment wat er een jaar geprikt worden. Maar dat is niet opstartende scholen, want anders kun je geen school opstarten natuurlijk. En dan gaat men zeggen, op dat moment gaan we kijken naar het aantal leerlingen dat er zit. En dan gaat er eigenlijk een subsidiebedrag bepaald gaan worden. Dus we hebben dat ook niet ingeschreven, deze meerjarenplanning. Als iemand anders aan het nieuwe bestuur is dan een cadeau dat wel kunnen geven, daar gaat een miljoen of anderhalf miljoen euro gaan komen. Dat, maar dat zal rond 2030 normaal gezien.
Ja. En is daar een keuzeoptie moeten gemaakt worden om een bepaald subsidieringsmodel, DBFMO of...
Ja, dat klopt, maar dat kan ik niet van...
Maar, ik denk dat het belangrijk is dat we dat eens
het is in ieder geval
krijgen.
Uiteraard met subsidie.
Dat we die informatie dan doorgestuurd krijgen met de leerlingenaantallen en wat de subsidieverwachtingen betreft en binnen welke tijd...
Ja, daar is ook op voorhand ook om en dat weet u misschien nog, of dat weet u niet meer, is een participatietraject gebeurd. En daar zijn ook door de diensten... Is daar ook gekeken wat hebben we in de omgeving nog in scholen, wat is het aanbod, wat is de demografie, wat verwachten we, waar is er over aanbod voor in de centrumscholen. En dan hebben we ook gezegd, mogelijk kan het zijn dat de afstand van het centrum naar Rijdhuis is ook niet zo ver, zeker niet met de onder ons. Dus daar is
maar we zien die informatie graag tegemoet, dank u wel.
Die
daarvoor.
Kan ik u al bezorgen, want die is er al van... Dat was voorafgaand aan het traject om het op te starten, hebben die...
Ik bedoel de actuele.
De actuele cijfers, kunnen we u bezien?
De actuele cijfers en de actuele verwachtingen naar subsidiering toe.
Ja, oké.
Okay. Zijn er nog andere punten schrijven? Nee?
Ik denk dan... dat ik voor de rest... Ik ga even kijken. Denk ik niet, nee.
Oké, goed. Geef de Groof dan.
Ik heb er ook nog een paar genoteerd. Sport ziet de donk. De verenigingen zijn op de hoogte van de huidige timing zoals dat wij ze kennen. Ze zijn nog ingelicht geweest in december, begin december. We wachten op deze moment op een concretere planning van het studiebureau waar het al mee samengezeten is. Nadat wij samen hebben gezeten met het studiebureau is er ook gecommuniceerd geweest aan de verenigingen. Trage wegen. Die lijn is er inderdaad niet meer bij. Hè. Er is voor gekozen om niet meer in te tekenen op het project van regionaal landschap kleine en grote neten. De provincie zo je wil. Maar dat wil niet zeggen dat we niet werken aan trage wegen. We hebben, denk ik, anderhalve maand geleden nog een buurtweg in Mullingham heropend bijvoorbeeld. We hebben enkele raden geleden ook nog een reglement gestemd wat het eenvoudiger moet maken om overeenkomst te maken met eigenaars wanneer we de wandelwegen gaan overleggen. En voor de rest werken wij vooral rond die trage wegen. Wanneer dat we de wandelkaarten gaan hertekenen. Er is een hertekening gebeurd van de wandelkaart. Grote netenwoud vorig jaar nog, waarin we een heel aantal extra wegen hebben kunnen bepeilen. Dit jaar loopt er de hertekening van de wandelkaart Kempense Meren. En ook daar zijn we nu met de toeristendienst volop aan het kijken welke zaken dat we daarin extra willen laten opnemen. We werken ook verder aan de verbinding tussen Leas Neerhof en Balen, wat er ook een nieuwe trage verbinding zal zijn, waarin dat we nu in overleg zijn met Infrabel om naast de spoorweg een stukje te kunnen wandelen, moeten aan een draad zetten en zo. En dat loopt ook. Nog trage wegenprojecten. Een heel aantal wandelpaden die herlegd zijn met de vernieuwde wandelkaarten die dat we anderhalve maand geleden ook hebben gelanceerd met een toeristendienst. Waarin dat we ook hebben gekeken naar waar zijn er wegen verdwenen of waar zijn er betere alternatieven. Dus daarin hebben we ook een aantal zaken kunnen wegtrekken. En dan de vergelijking tussen de armoedevereniging en de poezencentrale. Je stelt daar dat er 4.000 euro werkingsmiddelen zijn voor de armoedevereniging en 10.000 euro of 12.500 wat er op de budgetlijn staat voor de poezencentrale. Dat klopt uiteraard niet volledig, want de... Poezencentrale, en dat gaan we straks nog in punt 48 van deze raad moeten gaan stemmen, die krijgen geen werkingsbudget. Die krijgen een bepaald budget, 10.000 euro trouwens, voor een zwerfkattenproject. En niet een asielwerking, maar een zwerfkattenproject. En die middelen die worden volledig aangewend om sterilisaties, castraties en in uitzonderlijke gevallen ook euthanasies van katten te betalen. Omdat zij op deze manier een gemeentelijke taak zijn, het uitvoeren van een goed zwerfkattenbeleid mee uitvoeren. En op die manier een overlastprobleem aanpakken. Dus appel en peren vergelijken, dat moeten we niet doen. Voilà, en ik denk dat dat de belangrijkste waren. Had jij nog iets? Nee, voilà.
Schrijvers, voorlaatste. Terug.
Ja, Thomas, ik ben nog een beetje zoekende naar wat je bedoelt met leerkracht zitten met hun handen in het haar wat betreft armoede. Hè. Ik ben uiteraard bereid tot overleg, want waar dat we mee kunnen inzetten met onze outreacher in het onderwijs, wil ik echt wel mee gaan kijken samen met u, als jij die signalen krijgt, waar dat dan zeer specifiek over gaat. Hè. Dus in het verleden zelfs een keer het boterhammenprobleem aangehaald. Hè. Maar ook daar is Tessa in mee, dus we weten echt wel welke leerlingen dan een problematiek daarmee hebben en welke niet. En dan proberen we inderdaad dan ook structureel de armoedeprobleem aan te pakken. Maar nogmaals, als je nog signalen hoort op de scholen, ja, dan ben ik absoluut bereid om het maximale mee te doen, om leerkrachten daarin te ondersteunen, om met die gezinnen aan de slag te gaan. Ik denk dat dat de politiek moet overstijgen, die problematiek, om kinderen alle kansen te geven. Dus uiteraard ben ik daar zeker bereid om samen met de medewerkers te kijken van wat kunnen wij in die scholen nog betekenen om extra op dat thema mee in te zetten. Dus elk idee is daar uiteraard ook welkom. Hè. Dat wil ik zeker meedoen. Dus geef me maar een belletje of een mailtje. En dan wil ik gerust met jou wel eens binnen kerstdrink eens overleggen wat we nog kunnen betekenen voor elkaar en voor die kinderen.
Ja, allee, dat is zeker, Wendy. Dat is ook, die mensen worden ook doorverwezen. Uh-huh. Maar ik wil u echt zeggen dat het probleem nog zeer acuut is. En het is inderdaad goed dat er, begeleiding is en iemand op school aanspreekbaar is. Maar het is elke dag zijn er andere mensen, andere kinderen, andere situaties. Dus mogen daar belletje dingen. Ik wil gerust u altijd bellen. En ik denk dat die mensen de geëikte paden ook wel kennen. Maar ik heb dat gezegd in het staven van dat er volgens mij vanuit hier meer budget, meer middelen moeten. Maar inderdaad, als er acute situatie is, gaan we natuurlijk niet politiek spelen.
Voilà, het is dat. En het is sowieso geen status gegeven, ook niet, hè, wat dat we hier doen, Thomas. Ik denk dat we jaarlijks bekijken van wat is er nodig en dat we dan van het heel Schepencollege kijken van oké, welke afdelingen moeten hierbij gaan toetreden en welke middelen zijn er voor nodig. Dus ik denk wat dat we nu op tafel leggen is ook geen status gegeven. Hè. Dat kan uiteraard hier en daar zeker nog iets in veranderen als er zich een tendens voordoet. Dan wat betreft die steun naar de armoedeverenigingen, ik denk dat we daar als Mol echt wel een trekkersrol hebben, hè, want we verdelen ook voedsel aan de omliggende gemeente, Balen, Dessel, Mol, Reti is dat, hè, maar wij dragen uiteraard alleen de financiële kost. Dus ik denk dat dat toch ook wel mag gezegd worden, dat we dan een vereniging echt wel financieel ondersteunen, wat we dat bij andere verenigingen niet doen. Hè. En we zullen inderdaad kijken wat daar de noden nog zijn naar de toekomst toe. Verder werd er nog een vraag gesteld over het leefloon. We hebben natuurlijk nog een andere crisis, dat is onze Oekraïne-crisis. Die leeflonen zijn daar ook nog in meegeteld. Ondertussen is er een GPMI opgesteld. Dus na 3 maanden, wanneer er een leefloon wordt uitgekeerd, moet er een GPMI worden opgesteld. Dan gaan we ervoor zorgen dat die mensen natuurlijk richting activering komen. En die zullen uiteraard ook gaan wegvallen. Of die perceptie hebben we toch dat die leeflonen ondertussen ook gaan minderen. Ook wat betreft de dak- en thuisloosheid, daar zitten ook nog de installatiepremies bij en de huurwaarborgen, die dat dan ook bij die doelgroep gaan wegvallen. Ik denk dat wel voor mij de grootste vragen waren, denk ik.
Schrijven Verbeken. Nog een paar korte dingen. Parking Molderdijk, die budgetten, dat zit, de afbraak, dat zit eigenlijk bij in het totale budget voor de kinderopvang van de Galbergen. Dat zat daarbij in die afbraak. In 2022 was er €60.000 voorzien voor de studiekosten voor die aanleg van de parking. En voor de aanleg zelf zit dat eigenlijk in het budget van de reguliere wegenwerking. Dus daar zit daarbij in. Cambio. We hebben ingetekend voor 3 elektrische wagens. Dat is bij Optimobiel Vlaanderen, dat is eigenlijk Cambio, dus dat is inderdaad via IOK gegaan. Dus en dat is een samenwerking ook tussen de duurzaamheidsambtenaren en de verkeersdienst, die ondertussen ook toch wel heel veel werk hebben met een uitrol van alle elektriciteitslaadpalen, want dat wordt ook nog een zwaar dossier voor de komende jaren. Fietsen krijgen meer ruimte. Ja, we proberen daar maximaal op in te zetten. We zijn begonnen in de legislatuur met daar een grote denkoefening om te doen. Die is ook toegelicht geweest, denk ik. Ook in een embryonaal stadium in een van de allereerste gemeenteraadscommissies ruimte. Dat is ook een document van. En dat is nog altijd de kapstok waar wij proberen, als er wegenwerken zijn, om daar op in te zetten. Sint-Theresiastraat is daar een voorbeeld van. Andere, het Centrum West gaat ons fietsstraten worden, Sint-Apollonialaan, een stuk van de Postelaarweg gaat daarbij ook aansluiten. Het Heipad, ik zie dat RIA juist weg is, hè, maar dat staat ook nog altijd gebudgeteerd. Ook daar proberen wij vooruitgang in te boeken, dus we blijven daarop inzetten. Beleidsplan ruimte. Ja, Koen, allee, ik denk niet dat wij dat we op dat gebied rap overeen gaan komen. Daar op centrum, en gezegd, er wordt aan een snel tempo gebouwd. Ja, dat is ook zo, maar dat zijn wij niet die zeggen dat ze moeten bouwen. En de aanpassing van daar op centrum, we weten dat daar ontwikkelaars hun oog hebben laten vallen op bepaalde sites in Mol. En laat nu daar op centrum en die aanpassing van daar op centrum juist het vehikel zijn om dat proberen voor Mol op een zo goed mogelijke manier te laten gebeuren, dat dat ook een meerwaarde is voor Mol. Dat is eigenlijk de insteek van die aanpassing van daar op centrum. We weten dat daar gaat gebouwd worden, laat het ons dan proberen zo goed mogelijk te doen dat dat kwaliteitsvol is. Dat is die aanpassing van daar op centrum. Dat is niet rap, dat is al in 2019 opgestart, dus het zal 23 zijn, dus dat is 4 jaar. Maar dit is echt wel de insteek om kwaliteitsvolle dingen neer te zetten. En ik denk dat dat de voornaamste vragen waren, denk ik. Of ben ik er ergens een vergeten? Ik weet het niet.
Goed, dank u. We zijn er nog. Vragen over de meerjarenplanning.
Koen. Nog één vraag die ik nog graag beantwoord zou zeggen. Dat was, komt ze biedt nog in de stemming over de verschillende retributiereglementen en belastingreglementen voor hoe dat komt dat alle belastingen ongeveer 10-15% gaan stijgen en retributies, behalve de belasting op drijfkracht en de belasting op nucleaire aangelegenheden.
Schepen, burgemeesters.
Ja. Ik kan er ook op antwoorden, drijfkracht als op basis van omzendbrieven met maximumbedragen en daar heeft de financiële dienst ons eigenlijk gezegd dat daar de index niet op toepassing van kan zijn. De nucleaire belasting, wat ook een goodwillbelasting is, voor alle duidelijkheid, die wordt eigenlijk altijd sinds jaar en dag per 6 jaar ook afgesloten, Mol en Dessel doen op die manier. Dus daar zal uiteraard, denk ik wel, zoals we de vorige keer ook gedaan hebben, bij het begin van de legislatuur is dat een fel stuk verhoogd geweest, maar ook dank aan een aantal mensen om daarmee aan die kaart te trekken. Ik denk, wie ook het nieuwe beleid gaat uitvoeren, dat eigenlijk in begin 25 op dezelfde manier moet gebeuren, en dat je daar dan terug 20-30% zoals de vorige keer moet bijkrijgen. En dat zijn eigenlijk twee duidelijke redenen, maar ik begrijp uw vraag heel goed, hè. Dus als dat wel gekund had, technisch, ik snap heel goed van waar de vraag komt, maar dat zijn de twee redenen waarom dat daar niet gebeurd is. Ook bij de masten en pylonen trouwens zie je ook dat dat denk ik niet gebeurd is. En daar ook wel een hele duidelijke, omdat we anders richting een nieuw reglement gaan. En een nieuw reglement, dat de hogere overheid zo ons, dat is ook, dus we hebben al eigen principe echt wel geweest. We gaan bijna alles gaan indexeren, tenzij dat er echt, ja, serieuze indicaties of risico's zijn dat je natuurlijk met indexering een gat in je gemeentekas zou slagen omdat er niks meer gaat binnenkomen. Ja, dat wil je uiteraard ook niet. Want het zijn natuurlijk die belastingen die voor Mol uit een band springen, die dat goed en hoog zijn, ja, die het verschil met ons naar buurgemeenten maken en voor een stuk ook kunnen betekenen dat we hebben gelukkig ook in heel veel sectoren hebben vandaag ook niet vernoemd geweest. Wil dat zijn dat daar geen inspanningen gebeurd zijn? Ja, uiteraard wel. Ligt er geen heel duidelijke oefening voor om de volgende jaren alles terug meer op de rails te zetten en de werkingsbudgetten nog liever gisteren dan morgen van onderwijs al terug naar boven te krijgen? Die oefening ligt er, hè. We hebben daar ook al mee, de directies mee aan de slag gegaan. Dus uiteraard, dat horen wij ook wel. En dat, je zou eigenlijk niet liever hebben dan niks, dan op al die extra dingen inzetten en de andere taken die we belangrijk vinden, daar niet moeten gaan besparen. Maar zoals Hilde vond ik het onderwijs beter uitleiden dan ik zelf eigenlijk. Moet je of op een gegeven moment wel, ja, je moet positief geraken om voor te kunnen en een dienstverlening naar de toekomst toe te kunnen blijven houden. En er zit denk ik wel heel veel dienstverlening in onze gemeente, maar ook heel veel kwaliteit van dienstverlening in onze gemeente. En je kunt wel voor een stukje personeel gaan afbouwen, maar een blind afbouwen met niet vervangen op dienstverlening en zo, ja, dat zou natuurlijk ook heel contraproductief gaan werken.
Goed, ik kan dat volstaan als een besluit. Ik zie dat Koen nog wenst.
Ja, dat was een heel uitgebreid antwoord op een eenvoudige vraag.
Ja, dat zijn ook politieke soms dan, denk ik, mijn excuses.
Nee, is niet erg. Maar het is toch een beetje vreemd, vind ik, dat dan alle retributies, alle belastingreglementen kunnen jaarlijks aangepast worden in de aanpassing van het meerjarenplan, maar bij die twee kan het dan niet. En
ik vind het een beetje een vreemde. Zo de, wat de afvalophaling betreft, wat parkeren betreft, wat zelfs begraven en ontgraven betreft, alles stijgt 10 à 15 procent. Behalve die twee, die kunnen dan op een of andere manier niet aan voldoen aan die regel. Omdat dat wettelijk niet mag. Dat zijn dan de enige twee blijven.
Ja, bij de masten en pylonen, ik heb dat zo gezegd bij de drijfkracht heb ik dat duidelijk zo gezegd. Ten andere is het gewoon een heel duidelijke afspraak in het verleden ook altijd zo geweest dat de sector bereid is om eigenlijk de gemeente te steunen. Maar wel altijd een heel duidelijk kader. En dat is ook altijd in het begin afgesproken van wel per 6 jaar. En dat is eigenlijk de afspraak. Goed, dus goed. Ik ben er wel van overtuigd dat er weer voldoende stof ligt om daar dan nadien ook wel terug weer een oefening in te gaan maken.
Zijn er nog vragen? Of mogen we afsluiten? Goed, dan denk ik dat er heel wat is toegelicht. Ik ga nu even terug de gemeenteraad schorsen en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn terug heropenen. Waar we dan in eerste orde gaan stemmen over punt 5. Dus te zeggen, we gaan de derde aanpassing van het meerjarenplan voor het deel maatschappelijk welzijn vaststellen. Is iedereen het daarmee eens? Alle fracties? Ik zie Thomas kijken.
Nee, wij zijn daar niet mee eens. Dus wij gaan ons onthouden.
Onthouding voor vooruit.
Ja, wij sluiten ons daarbij.
Onthouding Open VLD.
Wij gaan hetzelfde doen.
Onthouding voor Memo. Alle andere raadsleden zijn akkoord. Dank u. Dan sluiten we de Raad voor Maatschappelijk Welzijn af. En heropenen we de gemeenteraad, waar er heel wat punten moeten gestemd worden. We beginnen bij punt 3. Politie, begroting en dotatie voor 2023. U vindt de cijfers vermeld op uw agenda. We nemen kennis van de begroting en aan de raad wordt gevraagd om de dotatie goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 4 betreft kerkfabrieken, budgetten voor volgend jaar. Er wordt gevraagd om goed te keuren de aanpassing van het meerjarenplan voor de kerkfabrieken van Centrum Rouw en Sluis en om akte te nemen van de budgetten van de kerkfabrieken van Ezaart, Ginderbuiten, Gompel, Millingen, Postel en Wezel. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 5 betreft het financieel en investeringsplan 2023 voor PITPA watersanering. U hebt alle stukken in bijlage kunnen vinden. Ook hier wordt goedkeuring aan de raad gevraagd. Iedereen akkoord? Thomas?
Ja, wij gaan ons op dit punt onthouden. We hebben in het verleden al regelmatig de opmerking gemaakt over de saneringsbijdrage. We hopen natuurlijk dat die investeringen, zoals die hier staan, die uitgevoerd kunnen worden. En anders vinden we dat die toch verlaagd moet worden.
Onthouding voor de vooruitfractie, alle andere fracties?
Dat geldt ook voor onze fractie.
Onthouding VLD. Open VLD.
Onthouding.
En Memo, alle andere raadsleden akkoord. Punt 6 betreft dan de aanpassing van het subsidiereglement voor geschenken bij huwelijks, samenwoon, klooster of priesterjubilea en voor de 100-jarigen. U vindt op de agenda de bedragen die in het huidige reglement staan en dan de bedragen die in het goedkeuren subsidiereglement worden opgenomen. Goedkeuring van de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd? Ja, dank u. Punt 7 betreft dan, en volgende, we gaan ze één voor één nemen, omdat ik bij een bepaald punt nog een opmerking moet maken. Het betreft verschillende punten die inderdaad gaan over belastingen. In punt 7 is het de belasting op de afgifte van administratieve stukken. Voor de meeste, maar niet voor alle punten, betreft het dan de indexering. Maar soms worden er ook nieuwe zaken in opgenomen, zoals dat het geval is bij punt 7. Is iedereen akkoord met punt 7?
Ja, voorzitter. We hebben met andere fracties, Open VLD en vooruit, afgesproken om alle subsidiereglementen, alle belastingreglementen en retributiereglementen af te keuren. Dat geldt dus voor punt 7 tot en met, is het 34 of? De argumentatie daarvoor is dat wij
34, ja.
Dat we nogal moeite hebben met het feit dat dus de belasting en retributies allemaal gaan stijgen en dat dat zijn dan zogezegde indexaanpassingen of voor een deel toch, en dat dat voor de subsidies dan niet gaat gebeuren. Misschien een van de collega's daar nog iets kan aan toevoegen, maar dat is wat wij hebben afgesproken.
We noteren goed, u stemt tegen, geen onthouding, tegenstem.
Ja.
Ja. Ja, dan stel ik voor dat we ze allemaal in één keer behandelen, maar ik moet even bij punt 14 een opmerking maken. Dus dat gaat over de belasting op het behandelen en digitaliseren van omgevings. Vergunningsaanvragen, daar staat er een kleine fout in het reglement. In artikel 3 wordt verwezen naar 100 vierkante meter. En op vraag van de diensten zouden we dat moeten wijzigen in 500 kubieke meter. Dus twee keer de vermelding 100 vierkante meter in artikel 3 wordt vervangen door twee keer de vermelding 500 kubieke meter. En dan neem ik aan dat u zei tot en met punt 34... Hebben we drie partijen die tegenstemmen? Zijn alle andere raadsleden akkoord met het stemmen van deze punten tot 34? Onthouding voor de Vlaams Belangfractie en alle andere raadsleden zijn akkoord. Dan zijn we toegekomen aan punt 35, de aanpassing nummer 3 van het meerjarenplan 2020-2025. U vindt de cijfers vermeld op uw agenda. En aan de raad worden twee zaken gevraagd. Om te beginnen wordt er gevraagd om vast te stellen de aanpassing van het deel van het meerjarenplan van de gemeente. En in tweede orde wordt er gevraagd om goed te keuren de aanpassing van het deel van het meerjarenplan zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Voor beide punten, alle fracties akkoord? Thomas?
Ja, wij gaan hier ook onthouden.
Onthouding?
Wij ook onthouding.
Onthouding, Open VLD?
Ja, we stellen vast, maar we onthouden.
Voilà. Ja.
onthouding.
En onthouding voor Vlaams Belang. Alle andere raadsleden akkoord? Goed, ik denk dat alle punten van de meerjarenplanning zijn. Misschien past het ook wel even hier dat ik vanuit mijn functie als voorzitter toch ook wel alle mensen wil bedanken die er de voorbije maanden heel hard aan gewerkt hebben. Ik denk dat zijn zowel mensen die hier aan tafel zitten, zowel langs deze kant, om maanden aan een stuk in heel veel details belangrijke en vaak geen gemakkelijke discussies te voeren. Ook langs de andere kant, alle mensen die de moeite hebben gedaan om die documenten door te nemen. En natuurlijk alle ambtenaren, onze algemeen directeur, financieel directeur, het financiële team. Ik heb dit zelf ook 1 keer 10 jaar geleden ongeveer in mijn vorige functie mogen meemaken, hoe moeilijk dat zo'n oefening is. Ik denk dat hier ook andere mensen aan tafel dat toen hebben meegemaakt. Ik zou zeggen, grote dank voor het werk dat jullie allemaal gedaan hebben om ook financieel eigenlijk de gemeente toch wel terug op het juiste spoor te krijgen. En ik dacht dat het gepast was om dat toch even te zeggen. Dank u. We hebben nog heel wat punten te bespreken, dus ik stel voor dat we verder gaan. Punt 36, zoals ook toegelicht op de commissie van vorige week, betreft delegatie voor besluiten over leningen en beleggingen. Feit is door de financieel directeur vorige week denk ik goed toegelicht dat bepaalde beslissingen toch wel snelle acties vereisen en dat om die reden wordt gevraagd om goed te keuren om delegatie te geven aan het college van burgemeester en schepenen voor het aangaan van leningen, het vaststellen van leningsvoorwaarden, het herschikken van financiële lasten en het beleggen van kapitalen van 2023 tot en met 2025. Natuurlijk ook altijd binnen het kader zoals dat binnen de meerjarenplanning is voorzien. Kan de raad ermee akkoord gaan? Thomas?
Ja, dat punt is inderdaad toegelicht en de reden is ons niet onduidelijk. Maar je moet begrijpen, langs onze kant, het is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Niet dat er geen vertrouwen zou zijn in de financiële diensten, zeker niet. Maar ik vraag me af of dat er geen andere mogelijkheden zijn. Nu is het namelijk een digitale omgeving. Ik denk dat een schepencollege samenroepen één keer per week, dat we tegenwoordig met de gemeenteraad ook wel mogelijkheden hebben om snel beslissingen te pakken en snel feedback te geven. Dus ik vraag me af of er geen andere mogelijkheid is dan deze delegatie. En de delegatie vinden wij redelijk vergaand, want dan hebben we natuurlijk geen enkel zicht meer op wat er allemaal gebeurt. Moeten wij daar weer vragen over gaan stellen bij de volgende meerjarenplanning. Ik te graag de vraag om eens misschien te bekijken of we daar op een andere manier kunnen werken, zodat de gemeenteraadsleden toch nog betrokken worden en we toch de vlotte gang van zaken niet verstoren. Dat is een vraag.
Scheven, over u, meester.
Ja, het is natuurlijk een doel, want voor alle duidelijkheid, we hebben die vraag ook niet zelf gesteld gehad. Hè. Dat zal u ook begrijpen, dat is niet vanuit het college gekomen. Het is op zich de financieel directeur die in een aantal casussen net gezegd heeft van dit kan ons potentieel heel wat middelen, ja, door niet snel genoeg op de bal te kunnen spelen. En een extra gemeenteraad heeft natuurlijk ook weer een aantal decretale verplichtingen. Er staan ook weer een aantal zaken tegenover. We hebben wel heel bewust, of misschien moeten we het zelfs, want het is nu van 2023 tot 2025, hè. Ja, ik heb er nu niet doorsproken met de collega's, maar misschien is het toch wel een optie om voor 2023 er toch een keer te doen. Misschien dan ook wel aan de financieel directeur te vragen dat er dan steeds over gerapporteerd wordt, dat we Karen daar ook nog een voorstel voor laten uitwerken. En dat we dan eigenlijk een stukje in 2023 ook kunnen zien. Ja, dan kan het hier opnieuw voorgelegd worden, want uiteraard heeft iedereen wel voor een stuk de vragen, maar ik heb het twee keer op twee commissies toegelegd. De commissie ondersteuning heeft Karen het, onze financieel directeur heeft het toegelegd, ook op de algemene commissie. En op zich begrijp ik inhoudelijk heel goed wat dat wil zeggen, maar ik snap ook wel uw opmerking. Dus misschien het voorstel mogen we toch niet voor 23, want we zitten in een volatiever renteomgeving. Men wil zo laat mogelijk kunnen lenen. Goed zijn een aantal principes. Dat kan zelfs ook tot in de zomer toe zijn op momenten om het eventueel een 23, maar dan niet van 23 tot 25, maar puur tot 23 te beperken, te evalueren, commissieondersteuning te bespreken en dan misschien ook nog wel een eerstvolgende commissieondersteuning ook eens te kijken van goed, als de financieel directeur daar gebruik van maakt, kan dat misschien ook gerapporteerd worden of zo, dat daar duidelijke lijnen over zijn, dan ondervangen we misschien wel een stukje of kunnen we het minstens eens een keer bekijken. Dat kan ook een suggestie.
Ja, op zich, ik begrijp die vraag van de diensten zeker en op zich kan ik daar ook mee akkoord gaan. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we zien van hoe dat we daarmee gaan werken. Omdat er zit al heel veel gedelegeerd bij het schepencollege natuurlijk. Hè. En zo'n belangrijke beslissingen, daar zouden we graag van op de hoogte blijven. Dus moeten we inderdaad zien hoe dat we dat best doen volgens mij.
Dus aan mijn puur praktisch voorstel zou zijn dat we dan een notule laten opzetten dat het niet van 2023 tot 2025 is, maar enkel voor het jaar 2023. Dat ik zelf zal vragen aan het dienst, algemeen directeur kan dat opvolgen, dat we een commissie ondersteuning Karen ook nog eens komt toelichten. Nu voor alle duidelijkheid, dat is het opnemen van leningen uiteraard wel zoals goedgekeurd binnen een meerjarenplan. En zit je ook wel naar financiën toe, en dat weet je ook, is ook meer en meer natuurlijk een tendens, en op zich is dat fijn en goed, denk ik, dat de financieel directeur uiteraard ook je moet bijna op een gegeven moment de vraag gaan stellen of het al, het is ook natuurlijk niet het schepencollege dat er dingen rond gaat verzinnen ofzo. Dat is natuurlijk de financieel directeur. Het zal bijna haar eigen taak bijna kunnen worden, bij wijze van spreken, omdat ze daar zeer deskundig in is. Maar laat het ons denk ik in 23 zo opstarten en alles eens een keer zien. En als er aan het aanvoelen is dat dat niet transparant is, dat het systeem voor een of andere reden zou gebruikt worden, zal ik het dan maar even zeggen, dat we dan ook dat kunnen analyseren. Maar dat is misschien een goed idee om eens een keer om dat te testen en dan komen we misschien toch ook wel een stukje aan de bekommernis van waarschijnlijk meerdere mensen aan tafel, van wat houdt dat eigenlijk in? Kunnen we dat ook eens een jaar zien? Hè?
Goed, voorstel dan om het te beperken tot 2023 en wordt verder toegelicht en opgevolgd. Zijn alle raadsleden het daarmee eens?
Ja, wij zaten een beetje met dezelfde bezorgdheid, maar we gaan akkoord met wat er hier voorgesteld wordt.
Ja.
En dat heeft absoluut niks met vertrouwen te maken, maar wel met een beetje een stuk weer uithollen van het democratisch karakter van de gemeenteraad.
Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 37 betreft de lastvoorwaarden en gunningswijze voor schoonmaak Schouwburg Rex. Het budget wordt geraamd op 190.000 euro. BTW inbegrepen. Er wordt aan de raad gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goedkeuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 38 betreft lokaal woonbeleid. Een aanpassing beperkt de geldigheidsduur voor conformiteitsattest. Reeds jaren wordt er ingezet door het lokale bestuur op het bevorderen van woningkwaliteit. Met het oog op het realiseren van het recht op menswaardig wonen. Elke woning moet voldoen aan een aantal minimale kwaliteitseisen. Een verhuurder die beschikt over een conformiteitsattest kan aantonen dat de woning of kamer op het moment van het onderzoek conform is en voldoet aan de geldende woonkwaliteitsvereisten. In de voorgaande verordening, goedgekeurd in de Raad begin 21, is voorzien dat de geldigheidsduur van het attest dat wordt afgeleverd beperkt wordt tot het einde van dit jaar. Indien uit het technisch verslag van het onderzoek blijkt dat bij de woning in minstens één woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel glas aanwezig is, wel, testen voor dergelijke woningen zullen bijgevolg automatisch komen te vervallen einde van dit jaar. De algemene aanwezigheid van enkel glas in minstens één woonlokaal of badkamer bij een woning of kamer vanaf begin volgend jaar bij een onderzoek geldt als een gebrek van categorie 2. Het attest kan dan geweigerd worden en de woning of de kamer kan ongeschikt verklaard worden zonder dat er andere gebreken hiervoor nodig zijn. Woningen of kamers met een dergelijk gebrek vanaf begin volgend jaar komen bijgevolg principieel niet meer in aanmerking voor de afgifte van een attest en de beperking van de geldigheidsduur van het attest voor dergelijke woningen die voorzien is in de voorgaande verordening wordt bijgevolg zonder voorwerp voor attesten die vanaf volgend jaar worden afgeleverd. Deze beperking wordt niet meer voorzien in de nieuwe verordening. Goedkeuring aan de Raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 39, goedkeuring van het Kamerreglement, ook in het kader van het lokaal woonbeleid, waarbij in 19 de gemeenteraad het subsidiedossier Campus Woonplatform Zuid-Oost heeft goedgekeurd. Onder beleidsprioriteit 2, de gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en woonomgeving, engageert de gemeente Mol zich voor de opmaak en toepassing van een verordening met strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers. Op het grondgebied worden onder verschillende vormen kamers verhuurd aan personen. Het betreft slechts zelden het huisvesten van studenten. Hierbij worden soms elementaire richtlijnen in zaken hygiëne, woningcomfort, vergunningstoestand en brandveiligheid geschonden. Iedereen heeft recht op menswaardig en veilig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning of kamer van goede kwaliteit in een behoorlijke woonomgeving tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd. Om te verzekeren dat ook kamerwoningen voldoen aan de minimale eisen die menswaardig en veilig wonen mogelijk maken, is een kamerreglement met bijhorende uitbatingsvergunning noodzakelijk. Een kamerwoning kan slechts een uitbatingsvergunning verkrijgen als deze voldoet aan alle verplichtingen in zaken woningkwaliteit, brandveiligheid en over een geldige stedenbouwkundige of omgevingsvergunning beschikken. Deze drie pijlers vormen samen de basis voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning. Het stroomdiagram Hoe bekom ik een uitbatingsvergunning toont duidelijk de verplichtingen aan de welke moeten worden voldaan om een uitbatingsvergunning te verkrijgen. Dit reglement zal geen uitspraken doen over de wenselijkheid van de vergunbaarheid van nieuwe kamerprojecten. De uitvoering van het reglement voor bestaande kamerwoningen zal geleidelijk aangebeuren en samenlopen met de fasering van het verplicht conformiteitsattest, tenzij er eerder problemen opduiken in zaken woningkwaliteit. En de verordening van het verplicht attest werd goedgekeurd op de Raad van september en zal ingaan na goedkeuring door de bevoegde minister. Het Kamerreglement is onmiddellijk van toepassing op nieuw vergunde kamerwoningen vanaf de goedkeuring van het Kamerreglement door de bevoegde minister. Het college heeft dit reeds principieel goedgekeurd en vanavond wordt ook aan de Raad gevraagd om dit Kamerreglement goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 40 betreft de zaak van de wegen. Een omgevingsaanvraag ingediend door de provincie Antwerpen. Betreft aanvraag voor het vellen van bomen en zo verder. aanleggen van de veilige oversteek over de Zilvermeerlaan. En aan de raad wordt goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 41 betreft het project Melkerij Achterbos, zaak van de wegen. Aanvraag heeft betrekking op een perceel waarvan u de gegevens op uw agenda vermeld vindt. Aanvraag betreft het slopen van bestaande gebouwen, het bouwen van 4 appartementsblokken met 37 appartementen, 9 woningen en ondergrondse parkeergarage. U hebt alle gegevens in het dossier kunnen terugvinden, inclusief het resultaat van het openbaar onderzoek. En vandaag wordt aan de raad gevraagd om over de zaak van de wegen te stemmen. Iedereen akkoord? Koen.
Ja, voorzitter, wij gaan ons op dat punt onthouden. Voor de duidelijkheid, niet om de reden dat we tegen dat volledige project zijn, want we zijn voor inbreidingsprojecten en ook projecten van dit formaat, daar kunnen wij onze goedkeuring aan geven. Waarom wij ons onthouden is om de terugkerende bezwaren, het ging vooral over parkeerproblemen en ik heb dan nergens in het dossier gezien hoe dat zou worden aangenomen of aangepakt. Plus dat we in de dossiers de adviezen missen. In andere dossiers vind ik adviezen terug van GKRO en de verkeersdienst en ANB en zo. En ik vind dat in dit dossier niet terug. Dus die adviezen zijn wel nuttig om als raadslid daar een mening over te kunnen hebben.
Schip.
Het advies van GKRO, dat verslag moet nog gemaakt worden, want dat is vorige week op de GKRO geweest. Dus ja, daar is nog geen verslag van. Dat is één. En dan de terugkerende bezwaren over het parkeer, daar is een stuk aan tegemoet gekomen. Door meer parkeren te voorzien voor bezoekers, zowel ondergronds als bovengronds. We nemen die aanpassingen mee, we nemen de bezwaren mee in de uiteindelijke beslissing van de vergunningen. Dat moet nog op het schepencollege goedgekeurd worden. Maar er is eigenlijk met heel veel opmerkingen die in eerste aanleg geweest zijn, er is rekening gehouden. Dus,
zolang de adviezen hier niet in dat dossier zitten, is dat voor ons moeilijk om erover te oordelen. GKRO is een deskundige dienst die daar nuttige dingen over zou kunnen zeggen, maar als wij het advies hier niet zien, is het dat de volgende week pas komt, daar zijn we nu niks mee. Hè.
Goed, onthouding voor de memo-fractie.
Voorzitter, ik denk dat dit wel een belangrijk punt is dat Koen maakt, dat ook al in het verleden een aantal keer aangehaald is. Ik denk dat de commissie GKRO echt wel een belangrijk advies is ter zake. Dus wij gaan ons ook onthouden.
Onthouding Open VLD, onthouding vooruit, fractie en alle andere raadsleden zijn akkoord. Punt 42, we blijven bij de zaak van de wegen. Deze keer in de omgeving Broekstraat. Is de raad akkoord met de zaak van de wegen? Punt 42. Unaniem goedgekeurd. Punt 43, zaak van de wegen betreft de verkaveling in omgeving Korenstraat, Sint-Willebrodusstraat in Ezaart. U hebt de 17 bijhorende documenten in het dossier kunnen terugvinden. Goedkeuring aan de gemeenteraad wordt gevraagd voor de inlijving van lot B in het openbaar domein. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 44, gratis grondherstand in uitvoering van een omgevingsvergunning in de Braamstraat. Goedkeuring aan de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dan punt 45, afbakening kernwinkelgebied. De provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen heeft MOL begeleid in de opmaak en actualisering van een detailhandelsvisie. Met input van een stuurgroep detailhandel werd in oktober 2018 een eerste strategisch commercieel plan opgemaakt dat in 2020 en 2022 geactualiseerd werd. Vanuit deze analyse en als een van de maatregelen om leegstand aan te pakken, wordt een voorstel gedaan van afbaken in kernwinkelgebied, winkelarme zone en kleinhandelszone voor grootschalige detailhandel. U vindt de verschillende stappen die gezet werden in dit dossier op uw agenda vermeld. Daarnaast is er een basis vanuit het meerjarenplan, in het bijzonder de prioritaire actie 752, beleving staat centraal in ons handelscentrum waarbij vooropgesteld wordt om de leegstand in het kernwinkelgebied terug te dringen met 20%. Voorstel wordt om volgende straten als kernwinkelgebied af te bakenen: Statiestraat vanaf Guido Gezellenstraat tot Laar, het Laar zelf, Baron van Eetveldeplein, Graaf de Brokkevillestraat vanaf Baron van Eetveldeplein tot de Edmond van Hoofdstraat, de Voogdijstraat, de Kloosterstraat, Lakenmakerstraat, Rondplein en de Corbystraat vanaf het Rondplein tot aan het Baron van Eetveldeplein. De Molderdijk en de Turnhoutse baan worden door de POM Antwerpen als mogelijke winkelarme gebieden gezien. Vanuit het gemeentebestuur wordt voorgesteld om voor de Molderdijk te kiezen voor de piste om handel te bevriezen. Voor de Turnhoutse baan is de piste van een winkelarme zone, gezien de uitgestrektheid met een gedeelte voor en achter het kruispunt achter Bosluis, voor het gemeentebestuur momenteel niet aan de orde. Ter bescherming van het handelscentrum wordt het wel als opportun gezien om geen categorie B persoonsuitrusting goederen toe te laten. En daarnaast wordt er een begrenzing op vlak van aantal vierkante meter voor de categorie A voeding als optie gezien. Dit dient verder afgestemd te worden met POM Antwerpen. Volgens POM Antwerpen komt het Rozenbergpark in aanmerking voor grootschalige detailhandel, dus meer dan 400 vierkante meter, die niet in de kern past. Ze stelt voor om hier geen extra categorie A en B toe te laten. De huidige vergunningen blijven vanuit het oogpunt van rechtszekerheid te behouden. De focus dient hier te liggen op grootstukgoederen. Het gemeentebestuur kan zich vinden in deze piste en stelt voor om in eerste instantie in overleg te gaan met de eigenaars van de site. Advies van de adviesraad lokale economie positief voor wat de leegstand betreft, vraagt de adviesraad om zeker via de heffing van leegstandsbelasting te werken en deze belasting zo hoog mogelijk te maken. De adviesraad adviseert verder ook om verder te werken met het strategisch commercieel plan zoals voorgesteld op het college in april van dit jaar. GECRO geeft ook een positief advies. Aan de raad wordt gevraagd om deze afbakening goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 46 betreft de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimte van commerciële vestigingen in het kernwinkelgebied voor de aanslagjaren 2023 tot 2025. Invoering van een nieuw reglement waarover de raad zijn of haar goedkeuring dient te geven. Iedereen akkoord? Hans?
Ja, wij gaan er toch op onthouden. Om de gekende reden, denk ik. Ik denk dat dat toch nog wel wat vragen oproept bij heel wat mensen. Dus we wachten even af of het effectief werkt.
Onthouding?
Onthouding.
Onthouding. Alle andere fracties zijn akkoord. Iedereen akkoord. Dank u. Punt 47. Handelaarsvereniging Mol. Deelname, statuten en samenwerkingsovereenkomst. Waarbij de gemeente Mol veel belang hecht aan de uitwerking en uitvoering van concrete initiatieven om de lokale handel te bevorderen. Om dit te bewerkstelligen werd samen met de lokale handelaars van het centrum een traject doorlopen waarin nagedacht werd over een goede manier van besteding van middelen aan deze concrete initiatieven. En omdat de gemeente voor iedere budgetperiode financiële en materiële middelen voorziet om concrete initiatieven en acties op een pragmatische, transparante en afdoende wijze te ondersteunen, en om een goed zicht te behouden op de bestemming en de benutting van de verleende middelen, is het aangewezen dat de lokale handelaars van Mol Centrum zich maximaal verenigen en voorzien in een structuur met rechtspersoonlijkheid. Deze VZW kan verantwoording afleggen ten overstaan van de gemeente over de aanwending van de verstrekte middelen. Daarnaast kan ze met de gemeente goede afspraken maken. Er werd tijdens het traject besloten een nieuwe handelaarsvereniging, de Handelaarsvereniging Mol, op te richten. Een nieuwe overkoepelende VZW voor onder andere de organisatie van lokale initiatieven ter bevordering van de lokale economie in Mol. De gemeente zal toetreden tot deze VZW en bijkomend sluit de VZW een samenwerkingsovereenkomst met de Handelaarsvereniging Mol VZW om concrete afspraken te maken. Aan de raad wordt gevraagd om de bijgevoegde ontwerpstatuten goed te keuren, inbegrepen de toetreding van de gemeente tot de VZW als ook om de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. Iedereen akkoord? Koen?
Ja, voorzitter, we gaan akkoord, maar we vragen nog een beetje verduidelijking. Voor de duidelijkheid, de nieuwe handelaarsvereniging Mol heeft zogezegd alleen bevoegdheid over het kernwinkelgebied, hè? Heb ik dat juist?
Nee, het zou eigenlijk iets breder, Koen. De huidige handelaarsvereniging die gaat opgegeven worden en er gaat een nieuwe handelaarsvereniging opgezet worden en in eerste instantie de bestuursleden die nu zich al kandidaat gesteld hebben, dat zijn inderdaad 8 bestuursleden van in het kernwinkelgebied. Maar niks belet dat er ook leden kunnen toetreden tot de nieuwe handelaarsvereniging, wanneer dat zij ook mee juist buiten de zone vallen, maar zeggen, wij willen mee betalen, kunnen zij ook toetreden tot de nieuwe handelaarsvereniging.
Ook als je op een andere locatie in Mol een winkel uitbaat die toch een heel eind van het kernwinkelgebied ligt, mogen ze dan ook toetreden tot die vereniging en ook uw bijdrage betalen en ook meegenieten van
Ik vermoed dat dat een moeilijke was zijn, Koen, als dat natuurlijk in de directe nabijheid is, dan gaat de kans heel groot zijn dat zij er ook een voordeel gaan uithalen. We doen ook acties sowieso over alle handelaars, over heel Mol, hè, met Mols cadeauken en nog bestellen van Mols cadeaukens en zo. Maar wat dit betreft, denk ik dat er weinig handelaars gaan zijn die gaan betalen als ze er kilometers vanaf zitten, denk ik. Het is vooral voor een solidair systeem, ja, de attractiviteit.
We zijn daar voorstander van en het zou ook logisch zijn dat een handelaar die ver ligt niet betaalt, want hij kan ook niet profiteren van die voordelen dan. Hè. Ik heb er nog één vraag over, als het mag. Er staat een zin, de gemeente treedt toe tot deze VZW. Hè? Dus ja. De gemeente treedt toe tot de VZW Handelaarsvereniging Mol. En dan staat er bijkomend sluit de VZW een samenwerkingsovereenkomst met Handelaarsvereniging Mol VZW om concrete afspraken te maken.
Ja.
Maar welke VZW maakt een afspraak met welke VZW dan?
Dus de VZW die moet nog opgestart worden nu. Hè? Dus we moeten nu eerst vandaag de statuten goedkeuren. Vanuit de gemeente gaat er ook de schepen van lokale economie en de schepen van toerisme mee inzetelen. Maar dit moest eerst vandaag goedgekeurd worden, de statuten, om dan de nieuwe VZW op te richten en de andere VZW te ontbinden.
Maar waarom moet er dan een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden?
Tussen de handelaarsvereniging en de gemeente Mol.
Ah ja, dan is die zin verkeerd geschreven, maar dan is het opgelost.
Ja.
Er staat dat de VZW een samenwerkingsovereenkomst met de handelaarsvereniging VZW gaat afsluiten. Dat was een beetje verwacht.
Ah ja, dat moet aangepast worden. Ja. Goed.
Oké, okay. Iedereen
goed
akkoord? Iedereen akkoord?
Ik ben in ieder geval blij dat iedereen dit goedgekeurd heeft, want dit gaat hopelijk een boost geven aan ons handelscentrum en het zal nodig zijn. Want ik denk dat de leegstand, iedereen, ik moet er geen tekening bij maken, dat onze ketens het niet gemakkelijk hebben en dat er heel wat vertrekken, maar ik kan er extra op inzetten met de nieuwe handelaarsvereniging om er samen aan te werken, om er toch proberen de leegstand zo laag mogelijk te houden. Dank u wel hiervoor.
Goed, punt is goedgekeurd, unaniem. Goed, dank. De zwerfkatten, zoals aangekondigd, aanpassing van de overeenkomst. De doelstelling is er straks al toegelicht door de schepen. Om de samenwerking te optimaliseren en vlotter te laten verlopen, wordt er overgegaan naar een jaarlijkse vergoeding van 10.000 euro. Met dit bedrag worden kosten van veearts en vangers betaald. Een goedkeuring aan de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 49 betreft het algemeen nood- en interventieplan. Dat dient geactualiseerd te worden in functie van het KB van 22 mei 2019. U hebt alle documenten in bijlage van het dossier kunnen vinden. Alle fracties akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 50, verlenging van de samenwerkingsovereenkomst terug, hulp, waarbij de OCMW's van Balen, Dessel, Mol en Reti samenwerken met CAW de Kempen voor de eerste lijns drughulpverlening. Via het strategisch veiligheids- en preventieplan krijgt de gemeente Mol al jaren federale subsidies. En deze middelen worden gebruikt om een gedeelte van de loonkosten te betalen van één eerste lijn drughulpverlener voor 80% te werk gesteld bij CAW De Kempen. De overige loonkost wordt door de gemeente Mol zelf gedragen. Gemeente Balen, Dessel, Reti betalen sinds 22 elk nog een bijdrage voor een extra voltijdse drughulpverlener binnen Baldemore. En de drughulpverleners zijn met zitdagen aanwezig in de 4 OCMW's en doen daarnaast ook nog trajecten vanuit de CAW-locatie in Mol. Preventie is eveneens een van de opdrachten. Na de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst zullen er dus in totaal 1,8 voltijdse drughulpverleners te werk gesteld blijven in 2023 binnen Baldemore, waarvan 0,8 voltijds betaald door de gemeente Mol en 1 voltijds betaald door de 3 andere gemeenten. Aan de raad wordt gevraagd om de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 51 betreft de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst tussen EWA Cultuurcentrum en de gemeente. Betreft het cultuurcafé, waarbij in de winter 2021-2022 er een campagne werd opgestart om een nieuwe uitbater te vinden. Er waren geen kandidaten. In juni 2022 startten er verkennende gesprekken tussen de brand en het cultuurcentrum naar een mogelijke samenwerking. Om het cultuurcafé toch verder optimaal te gebruiken, stellen we voor om deze infrastructuur toe te voegen aan de samenwerkingsovereenkomst. De EWA Cultuurcentrum kan het cultuurcafé verder gebruiken om zijn opdracht uit te voeren. En concreet zal de brand het cultuurcafé 2 dagen en op termijn eventueel 3 dagen uitbaten binnen het kader van zijn atelierwerking. Voor de overige momenten wordt het cultuurcafé later in 2023 mee in de verhuur opgenomen. Er is een gunstig advies van het bestuursorgaan van de EVA en ook aan de raad wordt goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 52 betreft de uitpas. Vanaf 2023 stapt de gemeente Mol mee in de uitpas Kempen. Uitpas is een spaar- en kortingskaart voor deelname aan vrije tijd. Als gemeente bieden wij zelf heel wat vrije tijdsactiviteiten aan, maar onze verenigingen zijn ook een belangrijke organisator van vrije tijd. En daarom is het doel om zoveel mogelijk verenigingen ook uitpaspartners te maken. Op die manier is hun aanbod ook toegankelijk voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming of recht op vrije tijdskorting. Om dit te formaliseren moet elke vereniging een overeenkomst ondertekenen. De overeenkomst bevat 2 addenda. Enerzijds het engagement van het bestuur om voor de duur van deze beleidsperiode alvast de 40% bijdrage van de verenigingen op te nemen. En anderzijds wordt gevraagd dat de verenigingen vanaf 1 januari 2024 de uitpas aanvaarden, zoals ook vroeger bij de vrije tijdschecks, om recht te hebben op subsidies. Subsidiereglementen worden eind 23 ook aangepast in die zin. En dus goedkeuring aan de raad wordt gevraagd voor deze overeenkomst. Iedereen akkoord? Koen?
Ja, voorzitter, we gaan ons hier onthouden. Om, denk ik, de gekende reden. We hebben op zich uiteraard niks tegen het uitrol van het uitpassysteem. Maar iedereen weet ook ondertussen dat de uitpas veel beperkter is dan wat vroeger de vrije tijdschecks waren. Een aantal dingen vallen eruit. Al hoeveel jaren zijn we nu al met dat project bezig van de uitpas. En elke keer als het erover gaat en als het op de raad komt of op een commissie, elke keer opnieuw wordt er gezegd van ja, maar we gaan nog een aantal dingen bedenken om dan dat op te lossen. Hè. Onder andere voor het fietsenatelier. Altijd in een voorwaardelijke wijze, maar nooit concreet wordt een oplossing aangereikt. Er zal een niet terugvorderbare steun uitgewerkt worden. Voor de bistro Apollon, mensen zullen recht hebben op x aantal maaltijden. Het is heel onduidelijk. En als je dat nu laat goedkeuren, de hele overeenkomst over de uitpas, dan had misschien alle aanpassingen er ook moeten in staan. En niet in voorwaardelijke zin. Dus om die reden gaan wij ons onthouden.
Onthouding voor de Memo-fractie zijn alle vooruit. Onthouding. Alle andere fracties zijn akkoord. Oké. Nee, stemmen zijn akkoord. Punt Punt 53 betreft erfgoed, aanpassing, leeszaal, reglement, archief. Hoe de dienstverlening is gebaseerd op duidelijke regels en afspraken. Het leeszaalreglement regelt de relatie tussen gemeentearchief en de externe gebruiker. Het reglement bevat de afspraken in verband met de dienstverlening in de leeszaal en de regels in zaken openbaarheid van bestuur. Dit reglement legt ook vast welke verantwoordelijkheden die beide partijen dragen in zaken archief, archiefzorg en archiefbeheer. Het voorstel is om het leeszaalreglement vanaf begin volgend jaar in werking te laten treden. Goedkeuring aan de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 54 betreft het Kempers woonkrediet, aanstelling van een vervanger. Waarbij u vindt de informatie op de agenda. Jan van Douw laat weten dat hij de mandaten terug kan overnemen in het Kempers woonkrediet. Goedkeuring aan de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punten 55 en 56 betreft verdeling van de lesuren voor respectievelijk de Academie voor Beeldende Kunsten en de Academie voor Muziek en Woord, waarvoor ook de raad zijn goedkeuring moet geven. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 57, aanmelden onderwijs, opstart van de aanmeldprocedure. Waarbij in 2016 de gemeenteraad principieel akkoord ging met de opstart van een aanmelddossier op voorwaarde dat alle basisscholen van de verschillende schoolbesturen op het grondgebied van MOL participeerden. Het aanmelddossier werd in samenwerking met de scholen binnen het vrij onderwijs, het gemeenschapsonderwijs en het gemeentelijk onderwijs in MOL samengesteld en goedgekeurd door de Raad in 2016. Het Vlaams parlement keurde in 2021 de nieuwe inschrijvingsregels goed, wat een invloed heeft op de werking van het huidige systeem. Het systeem van de dubbele contingentering, waarmee men tracht de sociale mix te bevorderen in het basisonderwijs, vervalt binnen de nieuwe regelgeving. En scholen krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van om een voorrang toe te passen voor ondervertegenwoordigde groepen. De net overschrijdende werkgroep aanmelden en inschrijven is geen vragende partij om dit systeem toe te passen. Om het systeem van digitaal aanmelden en inschrijven opnieuw toe te passen in 2024 werd uiterlijk op 15 november 2022 de intentieverklaring om het nieuwe aanmelddossier tot uitvoering te brengen doorgegeven aan de commissie in zaken leerlingenrechten. En om het voorgelegde dossier effectief tot uitvoering te brengen, wordt ook een goedkeuring door de gemeenteraad gevraagd. Vanuit de commissie in zaken leerlingenrechten wordt de keuze gegeven om een standaarddossier in te dienen of om een afwijking aan te vragen en de net overschrijdende werkgroep aanmelden en inschrijven opteert om een standaarddossier in te dienen. U vindt meer gedetailleerde gegevens over dat dossier op uw agenda vermeld en aan de raad wordt gevraagd om zich hiermee akkoord te verklaren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. En dan zijn we bij het laatste punt van de publieke zitting, punt 58, kind en gezin, subsidies 2022, waar aan de raad wordt gevraagd om deze subsidies goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Aan de raadsleden vraag ik om voorlopig nog even te blijven zitten voor een punt in de besloten zitting. Dank aan het publiek voor de volgehouden aandacht. En tot een volgende keer.